Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
Oké, dus we waren al een beetje aan de babbel geraakt. En Sabrina die zegt gewoon keihard tegen ons dat wij geen nerds zijn. Omdat Floris en ik allebei geen Windows gebruiken. Ja. Dus dat is een mooie binnenkomer.
Nee, want het was Mac toch?
Leg eens uit, ja. Ja. Nee. Dus jij komt hier in de podcast met Nerds om tafel. Ja. En wij hebben meestal als openingsvraag...
Jullie zeiden dat jullie allebei Mac waren. Toen zei ik, je kan geen nerd zijn en een Mac gebruiken.
Waarom niet?
I don't know. Dat is gewoon zo'n super dichtgetimmerd, braaf, mooi design.
Nou, zo, als ik mijn console open, dan heb ik gewoon een bash shell. Ja, als jij je console opent, dan een power shell. Ik bedoel, kom op. Je komt er verder in het leven.
Ja. Nou, misschien gebruik ze wel Linux, weet jij veel.
Ja. Ook precies, nog. Hoe weet je dat nou?
Oeh. Nou ja, jij zegt dat echte nerds Windows gebruiken. Dus dit is de hot take van de dag.
Oké, correctie.
Oké, echte nerds gebruiken die.
Ja.
We kunnen weer door een deur. Wat fijn. Ja. Laten we maar eens een podcast gaan maken dan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Floris.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Sabrina Verhagen. Sabrina is technologist bij TelArt en medeoprichter van Creative Coding Amsterdam. En omdat beide titels en hobby's misschien nu al vragen bij de luisteraars oproepen. Sabrina, welkom en dank voor je komst naar de studio. Hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes?
Ik haat die vraag.
Oh, zullen we een ander doen?
Ja. Okay. Hoe stel jij jezelf voor bedrijfsborrels? Ja.
Ik pas altijd mijn antwoord heel erg aan waar ik ben en met wat voor soort mensen. Is dat een goed antwoord?
Waar leg je de focus op? Ja, Flip is boven bezig.
Nee, ik hoorde geratel, sorry.
Oh, ja. Ik had de hele tijd een rechte koptelefoon die uitviel, dus ik heb hem afgezet.
Ja, ik dacht misschien mijn telefoon te dicht bij de speaker of zo, maar oké. Okay. Nee, mijn excuus is niks aan de hand.
Ja, nee, ik pas mijn antwoord altijd aan waar ik ben. Dus zeg maar, als ik op een feestje met mijn ouders ben, dan moet ik echt zo uitleggen. Nou, ik maak van die interactieve dingen die je in musea ziet en zo. Mm-hmm. Met knopjes en schermen.
De hele dag door, al die musea's af.
Doe jezelf knopjes wel ernstig tekort. Ja. Maar oké, okay, hey, als jij het goed vindt.
Ja, maar omdat ik moet iets toegankelijks. Want zeg maar, als ik zeg, ik maak interactive experiences, dan zitten ze allemaal zo me aan te kijken. Oh, en dan denken ze alleen maar aan apps en computers en, ja, en websites.
Niet die tafel met dat zand. En
nee, precies.
Hoe heet het ook weer?
Het project heet de Terraform Table.
Oh ja, ja.
Ja, we staan nu al met één been in het zand, Floris. Je hebt het over een project dat Sabrina heeft gemaakt als creative experience designer bij TelArt. En hoe heet dat? De Terraform Table. Dat is het eerste project, want ik had er ook even moeite mee, dat ik kon vinden als ik jouw naam intypte op YouTube, als ik me niet vergis.
Oh ja?
Ja, in mijn geval was dat zo, ja.
Oh.
En daar had je een hele mooie talk over gegeven.
Oh ja, klopt. Bij in Rotterdam.
Ja.
Ja. Ja. Bij This Happened.
Als we daar nou eens mee beginnen, voor de luisteraar die dit probeert te volgen. Je maakt experiences die interactief zijn. En dit was een soort grote zandbak.
Ja. Ja. Ja, dus dit was zeg maar een soort van een interactieve zandbak.
Noem het dan tenminste nog Civilization of zo. Weet je. Kom aan.
Nee, het is letterlijk.
Ja, het is een zandbak.
Ja, en maar er zit ook helemaal geen tech zeg maar aan de onderkant. Dus zeg maar letterlijk alleen zand in een bak.
Ja, tech zit aan de bovenkant.
Precies, en dan projecteren we op het zand. En dat is interactief. En dat hebben we ook allemaal wel vaker gezien, denk ik. Van dat zand dat je dan je handen in beweegt en dan is de projection mapping die beweegt real-time mee.
Mm-hmm.
Alsof het zeg maar zo'n smart material is.
Als je een bergje maakt, dan kleurt hij naar rood. En als je een gat maakt, dan maakt hij in blauw alsof er water ligt.
Precies, ja. En die is best wel populair in science musea en zo. Die installatie. Maar wat wij dan hebben gedaan, is wij dachten van, oké, dat was eigenlijk ten tijde van Pix2Pix. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een machine learning algoritme, die heet Pix2Pix. Die werd toen een soort van viral van... Nee? Dat algoritme ging viral vanwege Edges to Cats. Oh, begint nu een belletje te rinkelen. Dan kon je zeg maar zo... een tekeningetje maken. Een tekeningetje maken van een kat. En dan, een lijntekening van een kat. En dan algoritme genereert dan een fotografische representatie van de kat.
Ja, die zat in hetzelfde filmpje ook.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en nou ja, dus dat algoritme hebben we gebruikt. En dan hebben we al die... rewind. Er hangt een camera boven de zandbak.
Ja.
En een depth camera. En die kan zeg maar het hele oppervlak lezen in 3D pixels. En we hebben dan die hoogtemap in dat machine learning netwerk gefeed. En nu genereert het satelliet images. Ik vind het altijd zo moeilijk dit uit te leggen trouwens. Ja, maar het is omdat je moet een iets beetje weten van machine learning. Ja. Maar als je dat dus weet, dan zeg ik, we hebben Pix2Pix getraind op plaatjes van satellietbeelden van de aarde en hun heightmaps.
Mm-hmm.
En dan, het genereert satellietplaatjes gebaseerd op een hoogtemap. Ja. Iedere hoogtemap die je het geeft.
Ja.
De hele tijd. Alleen wij geven het dan de hoogtemap van de zandbak. Dus het genereert real-time satellietplaatjes op basis van de zandbak.
Ja, dus jullie hebben daar gezeten bij Tellart en toen dacht je, god, wat is dat grappig, zo'n zandbak die rood wordt als je er een bergje van maakt en die blauw wordt als je er een kuiltje in graaft. Maar het is niet vet genoeg.
Precies.
Nee, wij willen dat het ook nog lijkt alsof het echt de aarde is, zeg maar. Alsof
dan niet dat wij het zelf maken, maar precies, dat een algoritme het voor ons
exact doet. Alleen, dan kom je voor de vraag, maar als ik het hoger maak en ik maak het dan groen en als ik maak het dieper, dan wordt het blauw. Ja, dan lijkt het nog eens niet echt, zeg maar. Lijkt het niet echt op een planeet. Lijkt het niet op een echt landschap. Dus toen zijn jullie dat algoritme gaan trainen met echte foto's uit de lucht en echte hoogtekaarten, wat je al zei. Dus dat die algoritmes leren van, als het zo hoog is, dan kan er wel eens sneeuw liggen. Ja, dus dat is ook en bij jullie zo berg zo. Als je die berg hoog genoeg maakt, dan maakt hij er sneeuw van. En kun je ook vertellen wat er gebeurde toen met de schaduw, hè?
Dat
vond ik echt een mooi verhaal.
Ja, dus omdat je voert zo'n algoritme dus honderden satellietplaatjes. Natuurlijk doe je wat curatie, dus je haalt de lelijke eruit. Of als je alleen maar oceaan hebt, dan haal je die eruit. En toen achteraf het trainen klaar was en we lieten het zelf iets genereren, dan merkten we dat alle sneeuwbergpieken hadden altijd een donkere vlek aan de zijkant. En eerst dacht ik echt, dit is een fout of zo in ons algoritme. En toen op een gegeven moment kwamen we erachter van, het is altijd op dezelfde kant.
Ja.
En dus toen dachten we, het is gewoon de schaduwkant van de berg. Want we hadden ook niet de satellietplaatjes gedraaid. We hadden ze allemaal hetzelfde in het netwerk gevoerd.
Dus het algoritme had per ongeluk ontdekt dat hij altijd de schaduw moest maken, anders zag het er niet tof uit.
Ja.
Ik vind dat gewoon grappig.
Ja.
Want daar denk je vooraf niet aan.
Nee. Klopt.
Wat zijn heb je mensen in zo'n museum nog echt aan het denken gezet? Want jullie hadden een hele filosofie achter dit mooie podcast.
Ja, dus hij was tentoongesteld in eerste instantie in het Victoria en Albert Museum in Londen. In de tentoonstelling die heet The Future Starts Here.
Mm-hmm.
En dat gaat alleen maar over een soort van toekomst speculatieve projecten. Het was wel allemaal heel erg gebaseerd op wat er nu echt gaande is. Dus een robotics project from MIT of zoiets hadden ze tentoongesteld. En ze hadden allemaal soort van nieuwe technologieën. En die anticipeerden op de toekomst en hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus in die context denk ik wel dat het mensen aan het denken al heeft gezet. Omdat je bent dan al in dat museum en je denkt al, wat was de wereld dit? En dan was onze tafel om inderdaad aandacht te vestigen op terraforming. Wat als we een andere planeet gaan terraformen.
Mm-hmm.
Maar het was ook vooral natuurlijk een soort van, ik denk dat het juist gaat om de connectie tussen entertainment en iets wat heel toegankelijk is en heel veel mensen heel snel aanspreekt. Mm-hmm. En dan is het aan iedereen zelf hoe diep ze willen gaan in de informatie en hoeveel ze ervan willen weten, denk ik. Want er zijn heel veel kinderen die maakt het helemaal niet uit dat het gaat over terraformen. Die denken gewoon, oh my god, yes, zand.
Ja.
Ja. Hey, cool, als ik er een berg in maak, dan wordt het iets anders.
Precies.
Ja.
Wat gebeurt er als ik de hele zandbak uitgraaf?
Ja.
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 Wat gebeurt er dan?
Niks, dan wordt het gewoon alleen maar water, ja. Ja.
Zijn er wel mensen die echt heel diep zijn gegaan? En dan spreekwoordelijk wat je zei, mensen die het verhaal erbij gaan lezen, die de boodschap erbij willen verkennen en die dan een hele planeet geterraformd hebben en zich dan afvragen, is het wel ethisch om Mars te gaan terraformen, zeg maar?
Ik weet
het
natuurlijk niet, want ik heb niet de hele tijd naast gestaan. Maar nee?
Oh, ik zou echt nieuwsgierig zijn. Mensen maar interviewen.
Ja, maar ja, dat ding heeft er misschien wel een maand gestaan. Daar gaat ze er niet helemaal naast staan.
Dat is lang, ja.
Maar nee, maar ik heb hem in dezelfde tafel op meerdere plekken tentoongesteld. Hij was ook nog in Tel Aviv in
Israël.
Israël. Ik heb wel met mensen gepraat, maar het helpt wel heel erg om het verhaal erbij te vertellen. En dan zitten ze, oh, en dan vinden ze het heel interessant. Maar ik heb gesprekken gehad met militairen die zeiden van, oh, dit is echt geniaal als we dit hebben voor onze missies. En dan kunnen we gewoon, als we nou gewoon een projector en een camera meenemen en we zetten dat neer in het zand tijdens onze missie. En dan bespreken we onze tactieken zo op het zand. Bouwen we de bergen en dan simuleren we zo. Ja, en dan heel veel mensen vragen van, oh, kun je hier geen product van maken? Wij willen dit ook hebben. Hoe kunnen we hier een product van maken? Maar ja, dat doen wij niet. Dus we zeggen altijd, ja, neem maar contact met ons op.
Ja.
Maar wat is wel jullie product dan? Waar verdien je geld aan? Want dit is iets wat ik, nou ja, het zal wel duur zijn.
Ja.
Maar ik wil dit wel hebben. Dus gewoon in een box, hang ik die box op.
De code staat allemaal online.
Maar dan moet ik weer moeite doen. Ik wil gewoon een Mac kopen.
Nee, je download de app en je zet het neer. Je koopt wat zand. Je koopt een webcamera.
Is dat dan zo'n Kinect of zo? Wat moet ik? Wel een gewone Kinect.
Gewoon een Kinect, ja.
En nu klinkt het wel haalbaar.
Ja.
Zin. Ik wil gewoon dat het werkt. Ik wil gewoon,
out of the box.
Veel te veel geld betalen en dat het dan voor me wordt opgelost. En dat ik niet hoef na te denken.
Ja, maar wat wij doen als Tellart, als bedrijf, is meer de service. Dus zeg maar, wij doen design. En we doen helemaal van concept tot zeg maar naar het product, ontwikkeling. En het is veel meer integraal. Dus je gaat helemaal, als je met ons gaat werken, dan ga je een proces in dat we eerst gaan praten over, wat wil je bereiken? Wat voor verhaal wil je vertellen? Wie wil je daarmee bereiken? En dan ga je zo'n heel traject in met van design.
Maar
concept design.
Hoe komen klanten bij jullie terecht? Of misschien nog wel belangrijker, hoe kwam jij daar dan terecht? Want het klinkt als een plek die heel leuk is om te werken.
Ja.
Waar niemand nog ooit van heeft gehoord. Zo klinkt het een beetje. Dan,
ja, soms ook wel goed.
Ja, dat weet ik. Daarom, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hoe kom je daar terecht?
Dat komt gewoon door hoe ik hoe ik ben gerold in mijn opleiding. Ik studeerde eigenlijk architectuur. En toen ben ik voor een uitwisseling naar de Verenigde Staten gegaan. Naar Los Angeles.
Naar een accentje opgepikt.
Nee, dat komt door Florida, maar dat is een ander verhaal.
Oepsie.
Een heel andere kant van het land. Vlakbij gelukkig.
En daar hebben ze me leren programmeren in een taal die heet processing. Zegt dat jullie iets?
Nee. Maar ik ben ook een echte nerd, hè. Dus,
En dat is zeg maar een taal die specifiek visuele output heeft. Het klinkt altijd heel raar. Mensen die heel veel nerds, als je zegt processing, dan zeggen ze, ja processing. Huh? Nee, de taal heet processing. Oh, dat snappen ze nooit. Maar, en die processing heeft een soort van gebruikersgroep er om zich heen, die zich al in deze soort van gekke niche bevindt van interactieve dingen maken en generative graphics en heel veel soort van beetje kunstig en interactief. En bijvoorbeeld ook de media art wereld zit daar ook in verbonden. Nou ja, anyway, dus de taalprocessing en die daarop is geïnspireerd is weer Arduino en dan ga je naar een andere taal, Open Frameworks. Dat is een framework voor C++. En dan heb je Cinder. En je hebt allemaal soort van deze talen. En eigenlijk noemen die talen zich bij elkaar, noem je een soort van creative coding. Al die talen die vallen onder die koepel.
Mm-hmm.
En ik leerde dus gewoon programmeren in die taal. En dan vind je eigenlijk al alle bedrijven die talen gebruiken. Want dan ben je natuurlijk geïnteresseerd van, oké, wat kan je hiermee? Je leert deze taal, je leert deze soort van interactieve, de wereld van het maken van interactieve dingen en generative graphics. En dan ben je nieuwsgierig, wat kan je hier eigenlijk mee in de echte wereld?
Ja.
En zo kom je dus op bedrijven die dat gebruiken. En dus zo wist ik wel van Tellart af. En dan heb je ook nog Art+Com uit Duitsland. En Second Story in de Verenigde Staten of in Canada, geloof ik. Oh, moet ik het niet door de war halen trouwens?
Nee.
Maar je hebt een aantal hele grote bedrijven die interactieve installaties maken en deze talen overwegend gebruiken voor die installaties. En dus zo wist ik van Tellart. Dus het is eigenlijk door mijn nerd zijn dat ik ervan
ben. Ik vind dat wel grappig, want je bent iets op het spoor gekomen en hebt daar uiteindelijk je werk van kunnen maken. Terwijl misschien dat ik de enige buitenstaander ben, hoor, maar die denkt van, wauw, dat daar ook nog eens een hele wereld is die bestaat en dat je mensen hebt die daar de hele dag mee bezig zijn en uiteindelijk ook hun brood mee kunnen verdienen. Dat lijkt me nog helemaal. Dat klinkt een beetje alsof je het anders toch wel aan het doen zou zijn.
Ja, maar dan als hobby of zo.
Ja, precies.
Ja, maar nu, ja, maar nu is het veel leuker. Ja. Nu is het mijn werk.
Wat is je favoriete project?
Maar is je budget ook heel anders?
Sorry?
Het budget is heel anders, dus je kan heel andere dingen doen.
Ja, je kan, ja, helemaal als je leuke cliënten hebt waar je hele grote budgetten mee hebt.
Ja, of die gewoon zeggen van, we willen iets nieuws, iets wat nog niet is gedaan.
Ja, en, dat hoor je heel vaak.
En we willen dingen met 3D en kleur en weet ik veel wat. En dan gaan bij jullie allemaal toeters af in het hoofd. Zo van, oeh, dit is lachen.
Ja. Ja, en wat ook wel leuk vind ik leuk, maar ik weet niet, daar zouden de meningen over verschillen, is dat het nooit een massaproduct hoeft te zijn. Dus je code hoeft nooit distributable te zijn. Je kan gewoon heel erg een one-off maken. Dat moet gewoon werken.
Ja, maar
dus het hoeft niet heel mooi te zijn.
Je
en
kan
zo
een beetje de bochtjes afsnijden hier en daar.
Ja. Als het maar werkt.
Ja, dat is wel relaxed.
Ja.
Oh my god, ja, dat vind ik dan wel weer een nerd ding. Wat is je favoriete project tot nu toe?
Weet ik niet.
Weet ik niet.
Nee, ik hou niet van favorieten.
Nee?
Dit is zo binary. Je kan het niet gewoon een groep van favorieten?
Tuurlijk.
Meerdere favorieten. Ik denk dat deze Terraform tafel, die heb ik helemaal zelf gecode. Dus ik heb en dan geïnstalleerd en opgehangen en bla bla. Dus dat vond ik heel leuk om te doen, want die heb ik helemaal zelf. Ik had dan wel een collega die me hielp met het idee en het uitvoeren. Maar verder heb ik het basically alleen gedaan. Dus dat vond ik heel leuk dat ik al die verantwoordelijkheid kreeg en zelf mocht doen. Ja. Met een hele grote server in een kartonnen doos naar Londen gevlogen.
Ja.
als luggage.
Ja, dat kon niet
best
met een
scary.
Dat kon niet met een Raspberry Pi af, zeg maar.
Nee, want het had gewoon een fancy graphics card nodig. Want het doet, ieder frame is een neural network. Ja. Dus ieder frame gaat hij weer opnieuw berekenen wat de uitkomst is.
Ja.
En dan wil je ook nog een beetje fatsoenlijke framerate. Dus die grafische kaart die is gewoon oneindig lang bezig.
Wat had je erin zitten dan? Echt zo'n hele dikke.
Ja, nou ja, volgens mij toen was dat een 1080 Ti. Dus GTX 1080 Ti.
Eentje.
Ja, want die machine learning models die zijn heel moeilijk om over twee grafische kaarten te doen.
Spreaden. Ja. Ja, en je wil ook nog, want je zegt de framerate moet hoog zijn, maar de pixel density moet ook hoog zijn.
Ach, ja, en die is helemaal niet zo hoog in onze installatie. Want dat is echt super moeilijk. Dat is nog echt zo'n hele grote challenge voor machine learning networks.
Ja.
Ja.
Kun je wel weer besparen op je beamer.
Ja. Klopt.
Ja. Ik heb geen 3-4K beamers nodig.
Nee, precies.
Maar wat is een ander project waar we naar kunnen vragen? Want we vinden het mooi, dat zijn leuke voorbeelden. Dit leeft heel erg in de verbeelding, maar jullie zijn natuurlijk het hele jaar door bezig met dit soort projecten. Misschien dit jaar iets minder dan normaal, omdat er allemaal moeilijkheden zijn rondom corona. Maar je moet toch ergens weer mee bezig zijn nu.
Ja, we zijn nu bezig met design for the experience for the World Expo in Dubai.
Nice.
Maar die is een jaar uitgesteld.
Ja, ik ben ook geen voorstander van dat het in Dubai is, maar de World Expo is altijd vet.
Ja. Ja, en dat wij daarvoor gevraagd zijn, komt ook omdat we eerdere projecten in Dubai hebben gedaan. Dus dan ben je daar wat bekender.
Mm-hmm.
En de projecten die we daar eerder hebben gedaan, die vallen onder The Museum of the Future. Dus we hebben drie, en nou weet ik eigenlijk niet zeker of het 3 of 4 jaar is. Oh, Sabrina. Oké, dus 3 jaar.
Meerdere jaren.
Hebben we een tijdelijke Museum of the Future tentoonstelling gedaan, die dan een soort van toekomstbeeld schetsen. En dat is dan een soort van walkthrough experience, dat je een soort van, je loopt naar binnen en dan ineens ben je in de toekomst en dan ervaar je de toekomst met allemaal interactieve installaties. En dat hebben we dan gedaan voor het ministerie van de toekomst in de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja.
Maar hoe zien die de toekomst dan? Ik bedoel, dit is niet een
Griet-tuttelaar
die dit verzint. Het zijn gewoon mensen die jou een opdracht geven en die laat jou iets bouwen. Of ben je daar echt zelf heel vrij in?
Ja, we hebben hele intensieve workshops gedaan samen met de cliënt en een aantal van hun stakeholders. En dan nodigen wij allemaal experts uit het vakgebied uit. Dus dan hebben we allemaal futurologists uitgenodigd en met z'n allen in een ruimte gezeten. En 3 dagen fulltime brainstormen van, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? En dan ga je zeg maar eerst heel realistisch denken. Oh ja, je hebt allemaal terminologie. Het is een hele wereld van...
Maar doe eens, dat is leuk.
Je hebt zeg maar, dat noemen ze de futures cone. En dat is gewoon zo'n cone. Wat is een cone? Ja, wat is een cone in het Nederlands? Een driehoek.
Een soort van trechter.
Een trechter. En dat zijn zeg maar alle mogelijke toekomsten. En daar werk je dan heel erg in. Uh-huh. Dus wat is er allemaal mogelijk op basis van wat we nu hebben? Dus we hebben nu bepaalde technologieën. We hebben nu sommige dingen zijn in ontwikkeling. En je kan je misschien voorstellen dat over 20 jaar hebben we, weet je wel, her. Meer AI all over the place. En
hebben we allemaal zo'n Boston Dynamics hond?
Ja. Hebben we allemaal een Boston Dynamics hond, ja.
En die doet ook machine learning via de smart blockchain van. In de cloud.
Ja, je kan hem zelf nog helemaal programmeren. Hij is sinds vandaag te koop, hè? $74,500.
Oh, koop je?
Ja.
Maar wat moet je ermee dan?
Ik heb geen idee. Ik zag het in een tweet van Marcus Brownlee.
Ja, maar dat is het probleem, hè, met al die...
Die had zoiets van, zal ik het doen? En ik dacht, wat is dit voor luxe probleem?
Ja, zal ik het doen? Ik wil een review.
Ja, precies.
Want het eerste wat ik hem leer, is dat als ik hem schop, mag hij niet boos worden.
Nee.
Dan moet hij niet zijn andere vriendjes roepen. Ja. En dan moeten de computer overlords mij niet komen pakken. Ik ben de baas hier, ja. Hondje. Hallo, als ik jou schop, ja, ja. Moet jij opstaan.
Nee, maar je kan...
Hij staat zelf op!
Ik weet niet.
Nee, maar je kan natuurlijk zo'n beetje wel een soort van gaan aanleren om jou te helpen gedurende de hele dag.
Ja.
Dat is natuurlijk wel vet.
Ik denk dat het eerste wat ik hem zou leren is juist zichzelf expressen als een echt dier. Dus dat hij jou aangeeft wanneer hij pijn heeft.
Maar hij heeft dus geen pijn, hè?
Nee, dat weet ik. Maar ik denk, ik zou dat aanleren zodat je zeg maar niet hem gaat behandelen als...
Ja.
Dat je zeg maar je relatie tot het ding verandert.
Ja.
Omdat zeg maar, ik vind het probleem met die robots dat je gaat... Nou ja, ik weet niet. Ik heb hier al heel veel trouwens
maar jij
verschillende
bent, jij bent
perspectieven.
Jij bent de persoon die per ongeluk de ouderenzorg problematiek oplost. Zeg maar.
Nee.
Maar zo'n super lieve hondjes die op mijn oma kunnen passen. Ja. Als ze later niet voor zichzelf kan zorgen.
Nee, maar ze wil van een innate object. Wil ze een
ik weet gewoon niet wat het
maken,
doet met
ik.
Onze relatie. Als wij zeg maar inderdaad... robothonden gaan schoppen. Wat doet dat met een relatie tot echte honden?
Ja, dat is wel waar. Dat is net zoals met kinderen die nu tegen Siri praten. Super onbeleefd zijn.
Ja, precies. En ja. Dan heb je toch ook grappig. Allemaal van die... Je hebt toch zo'n filter dat je thank you moet zeggen of zo?
Ja, volgens
of
mij
please.
Wel.
Please.
Ja.
Ja, dan niet op Siri. Daar is Siri te dom voor. Maar
ja, die zijn er vast.
Alexa
ik hou kiddo een beetje lief om met...
Ja, maar dat komt ook... Ik gebruik Siri echt heel veel voor timers. En ik zeg altijd alsjeblieft tegen Siri.
Ja, Siri kan echt supergoed
dus,
in
ja,
koopkracht
dus dan zeg ik,
zetten. Ja.
Zet een timer voor 8 minuten alsjeblieft.
Dat zegt ze dan ook wel eens.
Ja, ik weet niet hoe het op mijn telefoon is. Dan,
in het Nederlands?
Ik kijk niet eens. Ja.
Ja.
Ik vind dat zelfs heel raar in het Nederlands.
Echt waar?
Ja, maar ik kan heel moeilijk in mijn AI zeggen... Hey, bel even mevrouw. Weet je, dan is het meteen call my wife. En dat vind ik dan weer niet helemaal lekker klinken.
Nee,
ik praat ook gewoon Nederlands. Ik heb mijn computer ook altijd in Nederlands staan.
En ik vraag me
heel
vaak
ook
om...
niet. Dat vind ik ook zo irritant.
Ja, ja dat heb ik
van
ook
die
niet.
Mensen die hun computer in het Nederlands hebben.
Hallo, ik ben Nederlands. Dat ding kost genoeg. Laat
systeem
het doen wat ik wil.
Ja, precies.
Nee, mijn grootste probleem dat ik met in dit geval dan Siri heb, is dat als ik dan vraag om iemand te bellen. Nederlandse namen in het Engels, dat werkt gewoon voor geen meter.
Nee, dat is waar.
Dan ben jij dus een Randall Phelan.
Ja. Ja,
of Daniel Kedgel.
Het grappige is wel, ik heb Siri dus in Nederland staan.
Moet je eens proberen, dat is lachen.
Juiced Vronderskelpie. Ja. Ik kan wel tegen Siri zeggen dat ik NorFX wil horen op Spotify.
Ja.
En for some reason, de Nederlandse Siri snapt dat NorFX is. Ik vind dat, het is het enige wat Siri doet dat knap is.
Ja.
Dat ik NorFX, en dat snapt hij, nou ja, dan doe je het wel goed. Maar sorry, jij ging hondjes menselijk maken.
Ja. Terecht. Ja,
nee,
ik vind dat wel
hondjes
goed.
Menselijk, nee. Robot, dierlijk.
Oh, sorry, ja. Oké, okay, ja. Nee, sorry. Ik zeg het verkeerd. Je wil de scheids...
Ik weet het ook eigenlijk niet.
Nee, maar dit is wel een goed...
Maar je hebt er wel veel over nagedacht, zei je net. Dus je weet het eigenlijk stiekem wel.
Nee, want er is zo'n dude op Twitter, Julian Oliver, die zegt... Die vindt dat juist een slecht idee. En om met zijn argumenten zijn... Volgens mij zijn argumenten zijn... dat het juist niet goed is als we respect gaan krijgen voor robots. Omdat
je misschien wel te veel...
Als het in de toekomst ooit fout gaat... dan hebben we onszelf geprogrammeerd om respect te hebben... voor iets wat bedreigend is voor ons bestaan.
Ja, maar wacht even. Dat vind ik een beetje krom. Want ik denk namelijk... Nee, ik denk namelijk niet...
Al wat scenario's nu. Oeh.
Nee, maar ik denk de echte Skynet... die zit nog steeds in de cloud. Via de smart blockchain zit hij daar.
Ja.
En die kan gewoon de hele wereld bedienen vanuit zijn internet tentakels. Hm? Dat weet je niet.
Skynet
dat kan ook moment zijn. Je wordt er misschien al lang afgeluisterd.
Ik wil niet veel zeggen, maar er is gewoon een bedrijf dat Skynet heet. Hè?
Ja, dat is echt. Die hebben ze expres gedaan. Okay?
En die doen AI en gezichtsherkenning.
Ja. Jij hebt John Oliver zitten kijken. Ja. Voor, dus ik weet het zeker. Ja, daar komt dat voor. Ja.
En toen zei die dude nog: nee, this is the good kind.
Ja. Ja, ze zeiden van de oprichters van dit bedrijf vonden Terminator een leuke film. Alleen ze wilden het alsnog Skynet noemen. Maar dit is een lieve Skynet. Maar in ieder geval, ik denk: die Skynet die zit er in de cloud in al die computers. En dat is een motherfucker. En die gaat juist die hondjes gebruiken.
Ja,
wel, ik wil de hondjes als vriend tegen Skynet. Gewoon op mijn hondje. Zo kom je aan als een ridder. Hey! Die cloud kapot maken. Zo zie ik het voor me. Dat hondje is juist mijn vriendje.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Maar dan moet je hem wel lief behandelen.
Ja, vind ik ook.
Of
maar ik vind ook dat als er iemand tegen hem aanloopt, dat hij zich mag omdraaien en zo grommen.
Ja, maar dat is een echte hond toch ook? Ja, dat vind ik ook. Ja, vind ik ook.
Ja, nou, maar dat soort dingen, dat vind ik wel belangrijk.
We worden het nog eens eens. Maar dit zijn wel, maar dat vind ik wel grappig. Dus je hebt net ter plekke eigenlijk schud je een project uit de mouw. Improviseer je gewoon, waarin je toch weer mensen aan het denken zet. Dat is eigenlijk waar jij gewoon mee bezig bent.
Dat is mijn werk, ja.
Dus misschien wil je wel voor je volgende project zo'n Boston Dynamics hondje.
Ja, graag.
En dat hij dan, ja, dat hij dan ergens door, een, door zo'n expositie heen gaat lopen.
Als je nu luistert en je kent dingen mee doen. Iemand die mij zo'n robot thuis voor de deur kan zetten.
Of 75.000, praten we ook nergens over. Leen het eruit.
Dollar, hè? Dollar, kom aan, weet je.
Ja, maar dat is meestal dan ook in euro's.
Ja, dat is wel een beetje jammer. Er komt nog sales tax bij.
Ik zit meteen te denken, wat kunnen we doen met zo'n robot? Wat als het een zandbak is met een robot erin?
Ja, nee, ik weet het nog mooier. Je geeft die robot spuitbussen en dan ik heb een zandbak. En hij moet die heuvels met een spuitbus steeds kleuren. En dan, net als hij bijna klaar is, maak ik het weer anders. Dus hij moet steeds overheen schilderen. Dat is
waarom schilderen?
Ja, weet ik niet.
Okay. Ik weet niet, ik zie zo'n robothond in zo'n vlindertuin rondlopen.
En dan?
Dat jij dan naar zo'n vlinder wijst. En dat hij je daar van alles over kan vertellen. En zijn predators en hoe dat dan gaat. En hologrammen.
Hologrammen, die zijn belangrijk.
Ik denk wel. Maar dat hij dus in zo'n beeld à la Star Wars laat zien. Ja. Hoe zo'n vlinder rondwarrelt. Ja, ja, ja. En dan komt er zo'n vogeltje aan.
En hij zet
aan,
ook de tijd stil. Dus die vlinder die stopt met vliegen. En dan verschijnen zeg maar al die infographics zo om die vlinder heen. Ja, precies. Ja. Ja, in de lucht.
Het is wel cheap labor, denk ik. Je gaat mensen een baan door verliezen door dit hondje.
Nee,
ik denk wel. Want hij kan heel goed.
Want iedereen kan zijn eigen content er weer voor developen. Net als een iPhone.
Nee, niet iedereen kan dat, hè?
Nee.
Dan moet je best wel.
Jij denkt gewoon bij jezelf: koop er 100 en fuck you, Uber Eats.
Nee, ik zat net te denken: ik wil mijn zolder laten verbouwen. En als ik het juiste opzetstuk koop voor dit hondje, dan kan hij mijn zolder verbouwen. Dan hoef ik ook niemand in te huren.
Dus vast duurder dan iemand inhuren.
Nee, maar als je één zo'n hondje koopt en je sleurt dan een paar opdrachten binnen, dan heb je dan geld verdiend voor nog meer hondjes. En dan zo kun je robot army uitbreiden. Ja. Terwijl je eigenlijk bijna geen kosten hebt.
Ja, oké, dit is een probleem.
Dit gaat mensen van hun baan af. Dit ding kan beter achter de kassa zitten dan een echt mens.
Maar wat moeten die echte mensen dan?
Dit. Hier gaat de vraag heen. Wij zijn straks de hondjes.
Oké.
Dit zijn dus de manieren waarop je met tellaart mensen aan het werk zet. Maar je hebt ook nog een...
aan het denken.
Ja, en aan het denken
dat
zet.
Dat hoop ik vooral.
Je doet ook nog iets met creative coding.
Ja.
En dat is het grappige. Dat zei ik al tijdens het voorgesprek tegen je. Ik ben me er een beetje in gaan verdiepen om te kijken van wat is creative coding nou eigenlijk. Je hebt de Amsterdamse tak daarvan opgericht. Samen met medeoprichter...
Lisa Rombout.
Ja.
Maar zij,
super tof. Mm. En ik zei al gekscherend tegen je, maar ik meende het stiekem echt. Hoe meer ik me in creative coding verdiepte, hoe minder goed ik wist wat het eigenlijk was.
Mm-hmm.
Kun jij een poging doen?
Nee, maar dat is precies de bedoeling. Want het is niet echt iets gedefinieerd. Het gaat gewoon om dat je zeg maar een nerd bent die iets creatiefs maakt.
Het is alsof je de deur van een kamer opentrekt en je ontdekt dat er geen muren in zitten.
Wow.
Wat?
Dat is heel poëtisch.
Ja, maar wacht even. Je gaat naar de KVK, je schrijft je in als creative coding. En dan vragen ze, wat is dat dan?
Ja, dan zeg je gewoon het maken van creatieve of interactieve applicaties.
Oké, maar het is
maar
een
dan kan het nog steeds alles zijn, toch? Dus, dat weten jullie
er
ook.
Er zijn mensen... Maar nee, oké, je houdt meetups. Nice.
Dus in de meetups laten we mensen vaak... Dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Helaas, ik ben schuldig. Ten eerste, denimieten is iets wat ik doe naast mijn werk. En het is niet iets wat een soort van vast patroon is. Er is er wel een in Nederland, Creative Coding Utrecht, moet ik erbij zeggen, die wel heel regelmatig meetups organiseert en veel beter alles doet dan ik. Desalniettemin, moest ik even zeggen. Ja. Desalniettemin, als ik een meetup heb, dan, dan nodigen we vaak mensen uit om een project te delen. En dat zijn vaak hobbyprojecten of het zijn mensen die zichzelf identificeren als kunstenaar en dan zijn het hun soort van passieprojecten. Dat varieert van iemand die een eigen robot heeft gebouwd, zoals Boston Dynamics, maar dan heel veel emoties heeft gegeven of zo, tot iemand die een website heeft gemaakt die door 300 telefoons in de audience bestuurd kunnen worden. Of mensen die een chatbot hebben gemaakt die praat met een plant. Of mensen die... Het zijn altijd een beetje silly... Plan? Ja, een plan. Okay. Het zijn altijd een beetje silly projecten die je gewoon maakt voor de lol.
Want creative coding als entiteit is niet die meetups.
Nee, het vormt zich rond de talen die gebruikt worden.
Denk. Ja, oké. Okay. Maar zijn het dan IRC-kanalen? Of zijn het Slack-kanalen? Of misschien Discord of is het een forum?
Het is denk ik gewoon het is alles en niet.
Een verzameling van, toch?
Het is gewoon een groep mensen die deze talen gebruiken om dit soort interactieve dingen te maken. En daardoor heb je allemaal kennis van hoe interface je met Kinect, hoe interface je met Arduino's, hoe interface je met andere sensoren in de echte wereld. En hoe maak je generative graphics? En hoe maak je ze op je telefoon? En hoe maak je ze in een browser? En dus iedereen heeft een beetje diezelfde kennis.
Een soort GitHub.
Ja. Kijk, nee, dat is ook niet waar. Nee, dat is trouwens niet waar. Want GitHub is veel te droog. Dit is een soort van...
Ja, maar ik heb daar behoefte aan. Ik hou van hokjes.
Het is gewoon een gebruikersgroep.
Ja.
Dus het zijn gewoon, weet ik veel.
Een mailinglist.
Nee, luister, je kan het zien als een forum.
Ja, maar is het een forum?
Zij hebben volgens mij heel bewust voor gekozen om geen vaste vorm te hebben.
Nee.
Waarom niet dan?
Omdat dat niet werkt. Dat
is toch gezellig?
Nee, maar je hebt met mensen uit allerhande lagen en beweegredenen te maken die elk op een andere manier met elkaar willen communiceren.
Ja.
Dus die ga je niet binden op
het
één
enige
manier.
Wat we hebben,
ben jij stiekem lid, Floris?
Nee, maar ik snap dit wel een klein beetje.
Het enige wat we hebben is die ene fysieke meetup.
Oké.
Okay. En daarom vind je elkaar.
Ja.
En dan daarna ga je weer allemaal je eigen weg.
Als ik daarheen ga, dan hoor ik erbij.
Ja, tuurlijk.
Oh, dat is wel nice. Ja. Ik kan alleen niet programmeren.
Ja, dat maakt er niet uit.
Nee, dat maakt niet uit.
Nee.
Je kan wel een heel tof idee hebben. Ja. Misschien bedenk jij wel, weet ik veel, een methodiek om op basis van de temperatuur van de huid van je hand een schilderij te maken, interactief of zo.
Kijk,
vet.
Je bent in.
Juist.
Je hoort erbij.
Ik kan wel goed draaitabellen maken. Vrij goed zelfs.
Ja.
Ik heb vandaag voor het eerst in,
vind je nu al fantastisch,
in Excel een functie gevonden die heet draaigrafiek. Mensen, zoek dit op. Want ik maakte vroeger altijd een draaitabel en daar maakte ik dan een grafiek van. Maar je kunt dus ook een draaigrafiek maken. En dan ben je er in één klap. Had ik idee. Super grafisch.
Ja, je bent een goede cijferneurd.
Dankjewel. Oké, het zijn dus eigenlijk voornamelijk de meetups. Maar dit is een internationaal fenomeen. Dus de naam slaat wel ergens op.
Ja, maar dat is dus gewoon de gebruikersgroep. Ja. Dus door die talen en dat iedereen inderdaad een beetje weet wat een Kinect is. En ja. Vooral, het is echt letterlijk het gebruik en de talen. En dat je de grafische, er is ook vaak een grafische stijl. Dus heel veel, wat ik al zei, generative graphics, die zijn vaak met heel veel driehoekjes en heel platte vector graphics. Ja.
Polygonen.
Ja, dat is weer 3D, maar ja.
Maar daar wil je heen, toch?
Daar wil je daarheen?
Ik denk het wel.
Kom, is de toekomst.
Omdat het 3D is.
Ja, we willen toch naar de toekomst. We willen naar 3D.
Nee, we willen naar... niet. Dat is alweer
over. Oh nee, sorry. Ik wil naar
3D. Organische vormen. 3D is een soort van te weinig detail. Sorry, polygonen. Excuses. Polygonen is te weinig detail. We willen naar more higher fidelity.
Oké. Okay.
Organische vormen.
Maar ik kan me voorstellen dat je hier wel vaker van dat soort vragen over krijgt. Van mensen die dan doorvragen en zich afvragen wat creative coding inhoudt. En toch een beetje met de oren staan te klapperen op een gekke manier.
Hmm.
En toch zijn de mensen die erheen gaan, die vinden het de normaalste zaak van de wereld.
Ja, maar ik denk dat dat is omdat je dan bijvoorbeeld overprocessing gebruikt of Arduino. En je wilt graag mensen ontmoeten die die talen ook gebruiken.
Mm-hmm.
Of die je kunnen helpen met je hele rare idee om een... Wat was het? Temperatuursensor.
Aan de hand van de temperatuur op je hand, ja.
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 Nou, kijk.
Ja, waarom niet?
Waarom niet?
Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat mijn handtemperatuur een heel erg interessant onderwerp is.
Ja, maar dat zal je nog verrassen.
Schilderijen, dat vind ik altijd wel mooi.
Ja, je hand is super interessant.
Ik denk het ook, want de temperatuur in je vingertop is altijd anders dan in het midden van je hand. Dus waarschijnlijk als je een soort van visualisatie daarvan kan maken, dan kan je er ook vast een kunstwerk mee maken.
Ja, maar is ook 3D natuurlijk, want je kunt zo'n handschoentje aandoen dat je altijd hebt met VR dingen.
Ja.
En dan zie je in, ja, het moet een VR schilderij zijn. Schilderijen bestaan niet fysiek, maar je kunt erin.
AR.
3D. AR. AR is beter, ja.
Ik ben beter van de AR.
Ik ook.
Die wil het gewoon kunnen.
Nee, ja, maar ik zie dus wel, zeg maar, een camera die heel, heel goed is. Of heel precies is in het aflezen van die temperatuur. Daardoor kan je bijvoorbeeld je aderen in beeld brengen. En daar die kan een bepaalde kleur geven. En weet ik veel, die vorm de achtergrond van je schilderij. En de haren op je hand doe je weer iets anders mee. En de hoeveelheid haren bepaalt hoeveel vogels er rondvliegen. Weet ik veel. Zo kan je van alles verzinnen, toch? Je kan ze gek niet maken.
Dit is het precies.
Ja, en dan denk ik, oké, okay, vet. Ik kan dat niet, maar het lijkt me wel cool om te zien.
Dit zou echt wat voor
nee, maar dit is gewoon letterlijk, ik kijk zo van, nou, wat kan je eens doen? Weet ik veel. Over de, misschien is de lengte van je nagels wel de diepte van het water. Ik roep maar wat.
Hoe diep gaat het creatieve brein van jou? Ik weet dat je fotograaf bent geweest, maar what the fuck, gast?
Ja, rapportagefotograaf. Hè? Dus dan hoef ik helemaal niet creatief te zijn. Dat is fijn.
En toch, nu, als je de ideeën mag verzinnen, dan gaat het als een razend. Kun jij niet solliciteren bij Tellart dan?
Nou, maar vast wel. Vast kan ik er wel solliciteren. Maar ik denk niet echt dat ik in aanmerking kom.
Wat is het vestigingsadres? Waar moet je wonen?
waar moet je wonen? Zit je gewoon in Amsterdam?
Ja.
Ah, dat is wel dichterbij dan ik nu moet. Oh.
Ja.
Ja, ik kan alleen echt voor geen meter voor programmeren of zo. Dus ik heb dan een idee en dan moet ik iemand anders aankijken. Zeg, hey, ga jij dat even doen dan? Zo niemand, werkt het volgens mij gemiddeld niet.
Niemand wordt geboren met die skills, hè?
Maar,
dan liggen je kansen voor het oprapen.
Ja, ja, maar wat ik nu kan, schijnt ook niet zoveel mensen te kunnen. Dus schijnt wel een issue te zijn als ik daarmee ophoud.
Sabrina, je bent ontzettend creatief en je gebruikt een heleboel bijzondere technieken om ook nog bijzondere producten en projecten te maken. En dat merkte je ook een beetje toen we de vragen aan de luisteraars gingen voorleggen. Toen zeiden we, Sabrina Verhagen komt langs en die doet een heel aantal dingen, super interessant. En de eerste nerd die aan jouw Twitter-biografie ging snuffelen, die zei, wat? Ze is ook nog sextech-enthusiast. Wat houdt dat nou weer in? Ik denk dat die vraag een paar keer is langsgekomen. Wat krijg je daar vaker van die prangende vragen over? Want je zet dat heel pontificaal in je Twitter-bio. Niet voor niks, denk ik.
Maar niemand vraagt het. Ik denk dat niemand het durft te vragen.
Ik wel.
Oké. Okay. Ja. Nou,
ja. Het is een beetje zo'n taboe onderwerp, maar het is toch juist cool?
Wat maakt je zo enthousiast over sextech? En hoe zou je sextech omschrijven? We hebben het niet over een Hitachi Magic Wand, zeg maar. Dat begint het misschien.
Dat is ook sextech.
Ja.
Ja, maar die is wel, die is een beetje te binair.
Hij heeft 3 standen.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet vastgehad.
Oké. Okay. Arme jongen.
Nou ja, ik zat meer te denken aan... Want ik heb vanmiddag het filmpje, dat was heel grappig. Ik vind dit dus wel grappig. Ik was dus met jullie twee aan het communiceren vanmiddag toen ik stond te koken. En toen ik moest stoppen toen ze begonnen over een bepaalde... wat was het ook weer? Oh ja, bubplug.io. Ja, precies toen je dat woord had uitsproken kwam mijn zoontje naar boven rennen. Papa, papa. Toen dacht ik, nee, wacht. Hij is 6, misschien wil ik dit nog niet uitleggen.
Ja.
Maar onze luisteraars zijn volwassen.
Je had een heel verhaal. Er is een, dat begint echt heel jammer, moet ik eerlijk zeggen, dat filmpje. Want
de connectie deed het niet.
Ja, je had een presentatie voorbereid en het presentatiescherm deed het niet. En toen viel je microfoon nog een keer uit. Ik vind het trouwens bijzonder knap dat je zo goed door wist te pakken, maar dat is wat anders. En dan ga je eigenlijk uitleggen van, er zijn speeltjes. Die kunnen vast meer.
Ja.
En toen ging je los.
Ja.
Vertel eens.
Ja, nou ja, het komt eigenlijk allemaal omdat ik 3 jaar op een rij heb meegedaan aan een sex tech hackathon in Londen. Georganiseerd door, ben haar naam alweer vergeten. Ik ben heel slecht met namen. Mm-hmm. Never blame me for this.
Ja, okay. Ik ook. Namen doen er niet toe. Ik wil gezichten zien. Ja, en iconen. Ja,
precies.
Tal ook nog wel, ja.
Daardoor werd ik een beetje bekend in de scene. Maar daarvoor had ik dus inderdaad gezegd van... Okay, leuk zo'n sekstoy. Maar hij doet eigenlijk altijd alleen maar hetzelfde aan, uit of een patroontje. En dat is altijd heel repetitive. Zo. Zoiets.
Ja, ja. Of en, hooguit nog een keer drie. Weet je wel, zacht, iets harder. Even hard, ietsje zachter.
Precies. Ja, en toen had ik dus gezegd van... Ja, maar
dat functioneert niet.
Dat functioneert eigenlijk niet. Het is eigenlijk iets wat veel meer een soort van story is of zo. Of als je dat je, zeg maar, nu gaan we het volwassenen luisteren, toch?
Ja, ja.
En nu, dus als je bijvoorbeeld een orgasme probeert te bereiken, dat je veel meer een soort van tour daarnaartoe maakt. Mm-hmm. Dus zeg maar, je begint een beetje langzaam en dan wordt het intenser en nog intenser en nog intenser. Misschien is er een soort van dipje tussenin, maar...
Cool down momentje.
Maar uiteindelijk gaat het om het orgasme.
Ja.
En dan daarvoor wil je dat die toy niet gewoon hetzelfde doet de hele tijd. Dan wil je eigenlijk dat hij soort van mee evolueert met je. Of misschien is het een performance. Misschien maak je het wel mee als een soort van verhaal wat je meemaakt. Waar je gewoon naar... Waar je
dat was wel vet, hoor. Dan zit je thuis en denk je, nou, daar gaan we. En dan alsof je een kast met LP's voor je hebt.
Precies,
van,
dan kies je er een.
Vanavond doen we Bruce Springsteen.
Ja. Precies.
Zet je die... Play.
Play, ja.
Nou,
en dan ga je liggen en dan zeg je tegen jezelf... Be aroused.
Jezus.
Dat wordt hem toch niet? Nee, dus je wil iets dat beter bij je past.
Nou ja. Ja. Dus in eerste instantie gaat het om dat je anders nadenkt over dit soort technologie. Dat is ooit ontworpen op één manier. En dat je van hoe kan je dit anders aanpakken? En dan ga je het bijvoorbeeld maken. En je kan inderdaad ook in plaats van dat je... alleen maar LP's op een rijtje hebt, kan je ook bijvoorbeeld sensor input van je lichaam gebruiken. Dus je kan zeggen, misschien kan je sensen hoe aroused je bent door de weerstand van je huid te meten. Dat is schijnt een goede manier te zijn om je arousal te meten. En dan kan je daar ook nog de vibrator bijvoorbeeld op laten reageren. En dat is trouwens niet alleen voor vibrator dat het alleen maar vrouw is, maar je hebt natuurlijk ook die flashlights, die dingen waar je geslachtsdeel in steekt.
Je vallus instopt.
Ja. En die kan je ook besturen op die manier met code. In ieder geval, om dat te bereiken, moet je natuurlijk dat apparaat kunnen besturen. En in de eerste instantie kan dat niet. Want geen een van de sextoy manufacturers biedt dat aan. Dat je dat zelf kan developen. Die hebben gewoon hun eigen
SDK.
Die hebben geen SDK.
Maar ik zit me nu ook voor te stellen. Kijk, wat ik heel knap vind aan jouw benaderingswijze bij een robothondje en bij een zandbak en bij een seksspeeltje is, ik denk bij mezelf al heel snel, okay, maar een vibrator is gewoon een trilmotortje. Nou, mijn iPhone heeft ook een trilmotortje. Zeg maar, ik kan nog net een patroontje trillen, maar that's it.
Mm-hmm.
Alleen, jij denkt, hey, een robothondje, die wil ik net als een echt hondje maken, dat die emoties heeft en zodat we de interactie kunnen beïnvloeden. En jij kijkt hier ook al voorbij het feit dat het een simpel draaimotortje is. Jij denkt, dit kan meer. Dit kan een storytelling experience zijn. Dit kan jou...
magische orgasmes
brengen. Ja. Dat vind ik echt tof. Zo werkt mijn brein niet. En ik vind het gewoon prikkelend dat iemand wel op die manier denkt. Maar wat ik... Ja, jij kan er dus eigenlijk vrij snel achter. Dit kan helemaal niet. Dit bestaat nog niet. Dit is nog niet gedaan.
Of was het misschien... Dit is best wel leuk, maar ik haal er niet uit wat erin zit.
Nee, precies. In de eerste instantie, ja. Dus je bedoelt de sekstoy zelf.
Ja.
Ja, denk je inderdaad van, ja, is leuk, maar it doesn't work for me.
Ja.
Ja, dus dan... Maar, en ik had natuurlijk die mogelijkheid in de hackathon. Dus heb ik letterlijk een vibrator opengezaagd en de motordraadjes eruit gehaald en een Arduino eraan gehangen en hem zelf geprogrammeerd.
Ja.
Maar wat blijkt, er is een developer in San Francisco en die heeft buttplug.io.
Mm-hmm.
En die... En dus zijn...
Ja, daar was ik dus gestopt.
Ja. En... Zijn spiel is het reverse engineeren van de Bluetooth stack van de sextoys die op Bluetooth werken. Dus hij heeft dan van alle brands die een Bluetooth toy hebben, dan gaat hij dus luisteren naar het protocol met zijn, weet ik veel, sniffer. En dan gaat hij dat reverse engineeren en hij heeft een eigen API. En met die API kan je dan al die sextoys aansturen.
Waarom moet dat weer zo ingewikkeld zijn? En dan heb je een Bluetooth apparaat. Als ik een koptelefoon koop met Bluetooth, dan kan ik die toch ook gewoon gebruiken? Waarom zijn die speeltjes dan opeens closed source en helemaal digit?
Ja, omdat ze...
Ik denk niet dat de doelgroep ook is die zegt, nou, ik wil... En dan koop ik zo'n ding, maar dan moet die wel open source zijn.
En dat
ik denk
ook
niet dat die doelgroep heel groot is.
En ik denk ook, wie werkt er bij dat soort bedrijven? Ik denk dat het in de eerste instantie, ik denk dat het nu wel beter is, maar in de eerste instantie een sex toy company heeft in eerste instantie geen technologist in huis. Dus die moeten ze dan soort van gaan sourcen van, ja, we willen nu een toy die op Bluetooth werkt. En dus dan moesten ze die waarschijnlijk het juiste personeel vinden daarvoor. En dan
iemand denk, die app maakt.
Ik denk dat, ja, in die zin dat een beetje achterloopt. Ik denk dat die industrie bijvoorbeeld, er is heel veel geld. En dat geld stroomt toch wel binnen. Ja. Want iedereen heeft, koopt sekstoys. Ja. Want dat is, zo werkt het namelijk met seks. Seks zelfs. Ja. Nou ja, dus je hoeft niet echt je best te doen om een mooi product te maken. Want het verkoopt toch wel. Dus je hoeft ook niet je best te doen om een product te maken wat, weet ik veel, waar mensen nog zelf hun dingen bovenop kunnen developen. Want het verkoopt toch wel, om andere redenen.
Ja. Ja, en toch wil je dat kunnen. Ik vind
je had toch op een gegeven moment wel zo'n sekstoy die meedeed met de muziek of zo? Dat ik dacht, ja. Maar dan hangt vanaf in welke bij je bent. Of het dus inderdaad Bruce Springsteen wordt. Of jazz. Of Metallica. Of
Slayer.
Slayer.
Je hebt nu... Je hebt
Rotterdam
nu...
Terror Corps. Je weet het niet. Ja. Nee, maar dat is heel beperkt.
Ja.
En wat ik een beetje aan je voel, tenminste wat ik een beetje oppik, is, want we zitten ver van elkaar vandaan, dus voelen zit er niet in. maar wat ik een beetje oppik is dat je zegt, deze bedrijven zijn eigenlijk zo basic. Die zijn zo basic bezig met vorm, kleur en misschien de beleving van het materiaal, maar niet wat je er nog meer mee kan. En daarmee laat ze eigenlijk een hele markt, een soort latente markt eigenlijk, nog liggen. Ja. En daar was je wel een soort van ingesprongen, maar meer uit de hobby.
Veel meer uit de hobby, ja. Ja, gewoon dat je dat, omdat ik dat identificeerde en ik ben natuurlijk ook nog, en dat ik het zeg maar echt had geprogrammeerd en gemaakt als een proof of concept. En dan ben je natuurlijk ook nog een vrouw die dan techie dingen doet met een sekstoy. Dan is natuurlijk, ben je een groot cliché in één keer van, oh mijn god.
Ja.
Dus dan word je meteen gecontact door mensen van, oh interessant, kan je daarover komen vertellen?
Ja. Ja. Ja, en aan de ene kant wil je het, aan de andere kant heb je precies van, ja, past ook weer niet helemaal bij wat ik allemaal ben en wat ik allemaal kan.
Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik ben op zich best wel een stereotype doorbrekend mens. Ik vind het altijd heel leuk om mensen te verrassen met wat je over komt vertellen. Dus ik vind het dan heel leuk om daar op het podium te staan en dan te zeggen dat ik een van de super nerd ben op een seksconference.
Ja.
Dat vind ik dan wel geinig.
Maar hoe diep gaat deze rabbit hole? Want je bent dus op een gegeven moment, je hebt ontdekt, er zijn al tools die kunnen met die Bluetooth stacks praten. Dus ik kan nu al deze speeltjes bedienen.
Ja.
Maar we bleven een beetje hangen bij die speeltjes die gewoon kunnen trillen en that's it.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen als je uiteindelijk naar die experience tool, je wil echt een avondvullend programma maken op een gegeven moment. Dan moet je toch voorbij alleen maar trillen, lijkt mij.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja, dus...
Dus dit moet nog creatiever.
Ja, dus ik heb maar twee projecten gedaan. Ik had er ook een gedaan, een project die... De theorie, het verhaal was dat die soort van self-enforcing was. Dus het idee was dat machine learning algoritme luistert naar het geluid van een kreun.
Mm-hmm.
En dan hoe meer kreunen, hoe meer je vibrator gaat vibreren.
Ja.
Dus het idee was dat soort van... Het machine learning algoritme leert van kreunen en gaat meer en wordt daardoor gestimuleerd en gaat meer jou stimuleren. Dus een soort van feedback loop.
Ja.
Mm-hmm.
En dus dat heb ik dan ook echt werkend gemaakt. Dus dan had ik een aantal audio-opnames van porno van het internet gehaald en een machine learning network al dat gekreun laten analyseren. En daarna iedere kreun die je maakt, kon hij horen en daarna, en daarna kan je dus die seksoy besturen met kreunen.
Herkennen, hopelijk.
Ja, precies.
Ja, ik zat eerst nog, oh, oké, okay, doe je dat dan op volume? En toen dacht ik, wauw, dat zou kut zijn als je buurman ziet te boren. Weet je wel.
Ja, inderdaad.
Zo, gaat ja, helemaal los.
Alleen, ik bedoel, het is ook zo'n kip-en-ei verhaal. Want zo van, oké, hij gaat, hoe harder je kreunt, hoe harder je trilt. En lig je daar, nog niks gezegd. Maar dan begint die.
Ja. Doe eens wat.
Ja.
Ja. Nee, maar dus, en dan, maar dan, ja, nee, ik zit te denken. Kijk, iedereen heeft wel eens porno gekeken, maar ik vind de kreunen in porno altijd zo fucking nep. Dus daar zie ik dan wel weer een kleine gap, zullen we maar zeggen, naar het echte. Maar blijft hij dan machine learnen? Was dat het idee? Of was het gewoon van, nou, tot de proof komt zet en dan vind ik het wel even goed.
Ja. Wat in principe zijn heel veel van deze projecten zijn, nou, het gaan niet zo heel ver. Het is meer een soort van, laat eens proof of concept. Laat zien dat het werkt. En dan publishen. En dan
hopelijk pikt iemand het op.
Ja. Maar wat zou de volgende stap kunnen zijn? Wat heb je nodig om dit tot tot een niveau verder te brengen.
Nou ja, op zich zijn nu best wel wat sextoybedrijven. Die hebben denk ik licht gezien en die proberen nu wat dingen mee te doen. En dus de developer van Buttplug.io, Kyle Matsoulis, die is zelf heel actief in de scene. Dus die wordt volgens mij ook gevraagd door bedrijven inmiddels om ideeën te maken voor hun sextoys. En die krijgt allemaal gratis sextoys toegestuurd en zo. Maar ik geloof dat er Mystery Vibe, een sextoy producer uit de Verenigd Koninkrijk, die hebben een soort van app waarin je een patroontje kan tekenen als een soort van grafiek. En dat hij dan heet, dat gaat weer eten. Dus ze proberen apps te maken waarin je als gebruiker meer invloed hebt in hoe je toy werkt met alleen dan alleen maar dat knopje dat erop zit. Mm-hmm. Want normaal zit er vaak één knopje op en dan moet je er al die programmaatjes heen. Zo 1, 2, 3, 4.
Mm-hmm. En dan misschien nog harder en zachter en dan was het wel een beetje.
Precies. Ja. En nu hebben ze dan een app. En die app communiceert dan over Bluetooth met je sextoy. En dan kan je iets meer custom dingen doen. En ze hebben ook een toy die heeft 6 verschillende motoren. En je kan iedere motor onafhankelijk besturen vanaf die app.
Dat is wel gaaf. Maar dan kun je ook echt hele rare... Maar dat is wel grappig. Dat als je die...
Kan je de snake doen, zou je maar zeggen.
Ja, maar ook... Ja. Weet je wel, bijvoorbeeld de Nintendo Switch. Die heeft een functie die heet HD Rumble, volgens mij. Mm-hmm. En dat houdt in dat motortje kan op een HD-manier trillingen maken. En op het eerst denk je, wat een onzin. Waar slaat dit nou op? Hè? De PlayStation-controller kan toch ook trillen? Hè? En als er een berg instort op het scherm, dan trilt dat ding ook. Maar toch, hè, als je bijvoorbeeld de touchpad van zo'n laptop... Ja,
die haptic waar feedback.
Alleen zo'n haptic feedback dingetje in zit. Of mijn horloge dat een klein trilletje deed. Het ene lijkt meer op een tikje, het andere lijkt meer op een... Het kan wel een soort van vorm hebben. Is niet het goede woord, maar toch elke trilling kan een soort van raar. En dat vind ik wel grappig. Want ik zat in eerste instantie bleef ik heel erg hangen bij jouw verhaal. Dat ik dacht, ja, maar jezus, het is toch altijd een trilding. Maar nu ik erbij nadenk, ja, je kunt daar wel veel meer mee. Het enige wat ik me afvraag, je moet hem toch altijd zelf vasthouden, zeg maar. Je bent altijd zelf wel met zo'n ding bezig.
Inmiddels ook sextoys die zijn ontworpen om aan je lichaam te blijven hangen.
Echt waar?
Ja.
Blijven hangen.
Ja, je hebt er één die is ontworpen die blijft tussen je schaamlippen hangen.
Holy shit. Hoe dan?
Ja, je hebt een soort van ontwerp met armen en die span je erin en dan blijft het hangen.
Ja. Oh, ik dacht eerst Call Me Interested, maar nu je begint over armen, denk ik. Ja.
Sorry. Ja, jij denkt, de volgende stap wordt tentakels.
Ja, tentakels. We noemen het gewoon de spider.
Nee, maar je hebt er ook, daar kun je op gaan zitten.
Ja.
Maar voor mannen is het natuurlijk wel weer minder interessant. Dat zei je zelf denk ik ook al. Je hebt zo'n flashlight-achtig ding.
Ja. Hoezo?
Dat heb ik nog nooit gehad. Heb je ooit zo'n ding gehad?
Die zijn nu wel heel fancy trouwens. Je hebt nu echt, die kunnen allemaal 600 miljoen verschillende dingen. Heen en weer, op en neer, trillen, bewegen, slangeffecten.
Beetje bijten.
Bijten.
Ja. Hallo.
Ja.
Dat wist ik niet.
Nee, ja, op de een of andere manier vind ik het wel vrij normaal om voor een vrouw zo'n ding te hebben. Maar om er zelf een te kopen, dat staat me niet...
Het staat
me iets tegen.
Ja, dat is niet goed. Ja, moet je niet tegenstaan. Nee, je moet gewoon open voor staan. Waarom zou je het je tegen laten staan? Het is iets van genot en plezier.
Ja, omdat het zo'n taboe is, denk ik.
Maar maak het dan geen taboe.
Nee, omdat masturberen wel een taboe is, denk je.
Ja, maak het dan geen taboe.
Nou, je hebt daar wel een punt. Want daar zat ik net wel te denken. Kijk, seksspeeltjes zijn juist ook extra leuk als je met z'n tweeën mee bezig kan gaan.
Ja, of ze vieren, maar
meer dan één. Eentje. Alleen, ik zie mezelf nog niet in een gangbang verschijnen met een flashlight in mijn handen.
Je hebt ook toys die zijn ontworpen voor allebei.
Echt?
Ja, je hebt zeg maar ook toys die zijn ontworpen. Die bijvoorbeeld de vrouw dan bij de vrouw naar binnen gaan. En bij de man precies op een plek uitkomt. Omdat het een uitstekend deel is. Mm-hmm. Dat tegelijk dan ook stimuleert. En dan bijvoorbeeld bij hele standaard missionary seks. Mm-hmm. Dat het dan precies aansluit en allebei stimuleert.
Holy shit.
Gaat een wereld open voor Ronald. Die kende ik overigens. Ja.
Nee, maar ik kan me. Nee, maar dat vind ik grappig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Want ik snap, als je bijvoorbeeld. Als je lesbische seks wil. Dan moet je net wat creatiever zijn. In mijn beleving. Dat zeg ik waarschijnlijk iets heel niet kloppends. Maar.
Voor al die mensen die luisteren. Die waarschijnlijk hele andere belevingen hebben.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja.
Maar daar heb ik een beeld bij. Alleen een man en vrouw. Ik heb dan zoiets van. die mogelijkheden zijn legio. Waarom heb je dan nog iets nodig dat je met z'n tweeën...
Dat is toch leuk?
Natuurlijk. Ja.
Ik weet niet, ik bedoel, je gebruikt zo'n ding toch ook om elkaars lichaam nog verder te leren kennen. Dat is toch tof? Ik vind dat tof. Ja.
Hij kijkt heel...
Ja, Randa zit een beetje van...
ik snap niet...
Blijft van beperkt. Nee.
Nou ja, dat wel, maar... Ja. Nee, maar ik heb nog niet voor me hoe dat ding eruit ziet.
Wat kan ik die googlen? Die ze net besprok?
Wat?
Die ze net aangaf? Ja, daar heb je meerdere versies van, toch?
Ja, kijk.
Je hebt
hoe heet zoiets? Wat typ je in op Google?
Je hebt de ene van WeVibe.
WeVibe, oké. Okay.
Die is zeg maar een soort U-vorm. Eén gaat erin en die ander blijft eruit hangen. Mm-hmm. Heb je hem al gevonden?
Nee, internet is niet zo best, maar ga door. Je zit in een kelder in Amsterdam, lieve mensen.
Ja, zonder de wifi van het kantoor.
Ja.
Ja, dat is... Ja.
Je hebt er ook een van Mystery Vibe, maar ik ben vergeten hoe die heet. Hoe dat... die ziet er meer... Die vind ik er een beetje gek uitzien, moet ik eerlijk zeggen.
Is dat die je als vrouw inbrengt en dan een soort van... Dat lijkt wel een handvat dat je inbrengt. En dan steekt er een stuk uit die je moet aansluiten bij de man. Niet inbrengen, aansluiten.
Yeah.
Dat is het idee.
Yeah.
Ja, dat vind ik ook een raar ding. En ik heb die wel eens bekeken en toen dacht ik... Ja, maar dan moet je ook precies in 15,6 graden zus en dit zo. En toen dacht ik, ja, dat risico vind ik te groot voor de prijs.
Ja, dat is ook nog altijd heel duur, ja.
Ja.
Al die sextoys zijn echt super duur.
Ja, goeie dan.
Ja, nou ja, goeie.
Ja, nee, maar ik bedoel...
Waar mensen wat meer tijd aan hebben besteed om te ontwerpen. En dat betekent niet dat ze goed zijn natuurlijk.
Nee, oké, maar dan laten we dan beginnen met van het juiste materiaal. Want als ze poreus zijn, dan moet je ze niet kopen.
Nee. Eigenlijk niet.
Mensen, als jullie luisteren, poreus materiaal niet kopen.
Maar het ligt er ook aan of je wat voor...
Ja, nou, als je voor twee keer wil gebruiken, hooguit, zeg maar. Ja. Ja, inderdaad, glijmiddel is ook belangrijk. Watergebaseerd, siliconengebaseerd. Je wil niet altijd combineren met het apparaat dat je hebt.
Nee.
En is dat weer zo'n ding dat zacht is of hard? Oh, de telefoon begint te blaren.
Nee, maar de boodschap eigenlijk, er is al een boel op de markt.
Ja.
Waar ik gewoon nog nooit van gehoord heb. Hoe gaan mensen te werk als ze hierin willen verdiepen? Want we horen net WeVibe voorbij komen.
Gewoon een sekswinkel in Amsterdam binnenlopen.
Echt waar?
Ja, joh.
Zo confronterend?
Ja.
Zo heftig?
Ja, nee. Ja. Of Utrecht. Of Haarlem, Alkmaar, whatever.
Dat vinden ze heel leuk om je alles te vertellen over alle nieuwe producten.
Kom je nooit op die Reddit van die Ask Me Anything of weet ik veel. En dan sexworkers of. En dan die mensen die vertellen van ik vind het tofst als er iemand komt. En die stelt zich open op en die zegt ik wil hier gewoon over leren.
Ja.
En ze vinden het minst tof als je dan altijd een te grote koopt. Want dan zeggen ze ja, ik weet dus die gaat naar huis en die gaat spijt krijgen.
Ja. En ik vind het wel grappig, want ik ben ook zo'n taboe doorbrekend mens. En ik zat laatst ook die... Damn Honey aflevering te luisteren over die gasten van de condomerie. Dus die hadden allerlei condooms, maar ook vrouwencondooms en ook speeltjes. En dat was eigenlijk min of meer hetzelfde gesprek. En dan had ik niet het idee van, goed, wat ik nu hoor, daar heb ik allemaal nog geen weet van. Maar ik krijg me nu een paar seksspeeltjes om de oren geslagen, waar ik echt nog nooit bijna had gedacht. Ja, of
er is meer dan gewoon alleen maar een beetje inbrengen, toch?
Ja, dat zeker. Alleen, ik zit heel erg van, hoe ga je die dingen nou ook bedienen? Ik wil dat avondvullende programma voor elkaar boksen. Dat lijkt me gaaf.
Ja, avondvullend is wel op zich wel echt wel... Ik weet niet of je dat direct moet willen.
Nee, maar ik wil gewoon... weet ik veel.
Een half uurtje tot een uurtje plezier maken. Ik denk dat je als je dan weet te redden, dan gaat het
wel
oké.
Ik vind
het
ook wel wat, hoor. Een product dat je soort van... Dit moet je voor het eten doen. Dit moet je na het eten doen.
Ja. Deze kan je ook dag, heel de dag op kantoor.
Ja.
Ja, nee.
Een soort van avondvullend programma.
Zo duwt.
Nee, maar je kunt wel een album met een paar mp3'tjes hebben, toch?
Oh ja.
Af en toe gewoon je favoriete playlist.
Mm.
En dan degene die je vandaag zin in hebt, die zet je op. Weet je wel, ik luister ook niet elke dag dezelfde muziek.
Nee,
dat is waar. Ja. Ik luister wel vrij veel hetzelfde, moet ik zeggen. Maar dat is wat anders.
Ja, dat is toch die herhaling. Hè? Dat is dan toch ook wel weer prettig.
Ja, of je vindt iets en je denkt, oh, dit is gewoon fijn en dan wil je weer terug. Maar datzelfde zul je hebben met seks.
En ik ga vanavond een flashlight bestellen, denk ik. Maar dan wel zo'n 3D... Die gewoon alle hoeken van de
ding kan laten bewegen. Ja, check dan even of hij wel compatible is met buttplug.io. En dan kan je ook nog leren programmeren en hem zelf te sturen.
Ja. Koop jij ook even een Arduino'tje erbij en dan...
Nee, dat hoeft dus dan niet.
Oh. Ja, maar ik wil wel de kant-en-klare scriptjes downloaden, denk ik dan.
Ja, dat is
hoor.
Prima.
Die zijn er vast wel.
Ja, die zijn er.
Zo'n website.
Anders maak ik er wel een voor.
Zo'n avondvullend programma.
Maar dit vind ik ook wel een heel stoer aanbod. Dan maak ik er één voor.
Ja hoor.
Ja.
Hey, zullen we wat vragen van de luisteraars erbij pakken, jongens? Ja. Vinden jullie dat een goed idee?
Want daar zit ook nog wel. Ik vrees wel dat jij ze dan allemaal moet uitpikken.
Van dit soort vragen zitten daar namelijk ook nog wel bij. Sabrina.
Dat ben ik.
Eerste vraag. Die komt van Boba. En dit is gelijk eentje die de toon zet voor het hele met nerds om tafel gebeuren. En dat is... Is HTML een programmeertaal?
God.
For real?
Boba.
Ja, hij heeft het gedaan.
Nee, ja. Oké, okay, ik snap hem wel.
Ik haat HTML.
Ja, maar dat is een persoonlijk dingetje.
Ja. Iedereen haat HTML. Nee, dat is niet waar.
Is het een programmeertaal? Wat is de definitie van programmeertaal? Ja, dat zegt iedereen natuurlijk.
Ja, maar dat is dus waar het om gaat. En uiteindelijk voldoet hij aan al de definities. Who effing cares? Ik geloof dat het antwoord is... boeit me niet, ik haat dat ding.
Ik ben niet echt... Ik ben meer een JavaScript persoon. Dus ja, dus dan... HTML is echt zo'n beetje zo'n ding dat je dan nodig hebt om dan... JavaScript te doen.
Zo van, je wil het ook nog op je scherm toveren.
Ja, precies. Dat is de portal.
Ja.
Oké, okay, volgende vraag.
Ben ik? Want ik heb er wel eentje.
Oké.
Okay. Ik heb namelijk beloofd op de Slack dat ik gewoon zou vragen. Hoe is het?
Oh, goed.
Ja, maar echt.
Ja, goed. Thuiswerken. Ja, gaat wel goed.
Ja?
Ik heb een baan. Dus ik kom de corona wel heen, door de corona heen.
En je verveelt je niet. Je hebt vervulling.
Ja, want ik doe heel veel hobbyprojecten, as you now know. Mm-hmm. Dus ik, als ik me verveel, dan begin ik gewoon een nieuw hobbyproject.
Oké. Okay. Ja. Word niet gillend gek binnen en denkt...
Ik heb twee honden.
Oh, kind of helps.
Ja.
Ik wou net zeggen, geen kinderen, maar wel dus.
Nee, ja, inderdaad. Die heb je ook geen kinderen, maar wel honden. Nee,
ja.
Wat voor soort, mag ik dat vragen?
Ja, één vuilnisbak uit het asiel en één erfenis van mijn schoonvader, die dus niet meer leeft.
Oh, condoleerd.
Maar dat is echt zo'n ontzettend uncool klein wit hondje, waar we allebei niet gezien bij willen worden, maar nu toch in huis hebben.
Ja. Maar je houdt zoveel van hem.
Ja, maar hij is zo schattig.
Ja, hij is zo schattig, maar het is wel een soort van chihuahua.
Ja, gewoon niet cool.
Hoe is het met jou dan, Floris? We hebben elkaar natuurlijk echt maanden letterlijk niet gezien.
Ja.
En dan ontmoeten we elkaar hier bij de deur. En is het net alsof het knuffelen. Niet anders is geweest. Nee.
Ja, dat sukt echt vrij hard.
Nou, Floris wil wel knuffelen.
Ja.
Ik heb precies een hou die ziekte bij.
Ja, goed. Maar ik maak me ook wel veel zorgen.
Waarover?
De wereld.
Serieus?
Ja.
2020 is wel jouw jaar.
Maar is dat nu meer dan voor corona? Okay.
Nee, maar hij bedoelt die protesten ook, ja, de VS.
Nou, nee, maar het begon wel met de corona. Dat ik echt dacht van, er zijn gewoon mensen, landen, bevolkingsgroepen die gewoon zoiets hebben van, dit is allemaal onzin. En je ziet gewoon, compleet misgaan. Als je het account Datagraver op Twitter volgt, is volgens mij van Stefan Okhuizen, maar dat weet ik niet zeker, want die twittert er ook vaak over. Die laat bijvoorbeeld zien dat het nu in Ethiopië echt extreem mis is. Hmm. Weet je, die hebben het nul onder controle. Die hebben nog niet zoveel doden, maar die zitten op een R van 3 of zo. Weet je? En wij zitten onder de 1 en daardoor gaat het wel oké-ig. Maar daar gaat het extreem mis. En er zijn gewoon landen waar dat helemaal misgaat. Nou, en vervolgens zie je dat een heel volk, en dan bedoel ik niet een bevolkingsgroep, maar een heel volk, outraged raakt over iets wat met z'n allen niet zou moeten pikken. En dat wordt dan weer verdedigd. En dan komt weer kick-out Zwarte Piet erbij. En dan komt weer zus erbij. En dan denk ik echt... Jezus, mensen gaan elkaar gewoon een beetje ruimte. In die zin... echt ruimte in die zin. Zwarte Piet als voorbeeld. En ik ben hier gewoon heel makkelijk in. Op bokken met die shit.
Mm-hmm.
Ik heb een zoontje. Die is 6, precies de goede leeftijd voor... voor hem is Sinterklaas ook een superheld. We hebben zo'n prentenboek. Die moet ook tot een half jaar na Zwarte Piet en Sinterklaas de deur uit zijn nog voorlezen. We zijn net klaar. Echt letterlijk. maar wij hadden dus Zwarte Piet bij ons in het dorpje. Zijn allemaal zwart. Er zijn maar mensen uit het dorp en die willen niet herkend worden. Dus ze doen geen roetveegpiet. En ik denk, en hij ook. Hij zegt, waarom is er geen gele Piet? Of een blauwe, of een rode? Weet je wel? Kinderen maakt het niks uit. Die willen gewoon cadeaus, snoepjes... En plezier maken. En liedjes zingen vinden ze eigenlijk ook wel leuk. Nou, that's it.
Ja. Volgens mij
moeten we gewoon luisteren naar die kids. We doen het toch voor hun of niet? Ja. Nou ja, en dan krijg je hele verhalen van mensen. Nee, maar dit is de oorsprong. De oorsprong boeit niet. Het gaat erom dat er nu mensen zijn die voelen zich niet serieus genomen, aangevallen, onheus bejegend of nog iets anders. En die hebben er een probleem mee. Nou, heb ik er een probleem mee om het aan te passen? Nee. Dus zullen we het gewoon doen? Weet je, zo simpel en pragmatisch moet je volgens mij gewoon erin zitten.
Maar zie je de tendens dat Zwarte Piet op dit moment min of meer vrijwel zeker wel gaat verdwijnen, zeg maar?
Ja, er was net er was zo'n plaatje, en dat was volgens mij van NPO 1 gevist, dat nu de acceptatie van Zwarte Piet onder de 50% is gezakt.
Want ik ben even gewoon heel erg nieuwsgierig. Want je begon hier laatst terecht met, hè, je maakt je zorgen. Dat kan niemand voor jou bepalen. Alleen,
maar Zwarte Piet is natuurlijk maar één voorbeeld.
Ik ben dus die mafkees die dan te veel geschiedenispodcasts heeft geluisterd. En laatst weer een heel boek over de Eerste Wereldoorlog heeft gelezen. En dan zie ik mezelf in die loopgraven zitten, sneuvelen. Nadat ik 2 weken shell-shocked ben en met mijn afrottende poten in een loopgraaf zit ik creperen in de regen.
Zwarte
en mosterdgas om mijn neus. En dan kijk ik naar mijn zoontje en dan leg ik hem op bed. En dan wil hij niet slapen. Dan vind ik hem irritant en denk ik, wat een heerlijke probleem om te hebben, mensen.
Ja, maar
en dan word ik gewoon weer helemaal blij met corona. Ik heb mijn baan nog. Ik kan gewoon nog naar de supermarkt. Ik heb eten. Ik heb mijn gezin. Ik heb alles. Echt, ik maak me op zich niet. Ja, ik heb ook een stressjaar en ik vind het ook niet leuk. En het mag voorbij zijn, maar zorgen. Ik vind nog steeds dat we in de best mogelijke tijd alle tijden ever in de geschiedenis van de wereld zitten. Zeg maar. Misschien dat de boomers het ook wel oké hadden. Ze boomen niet van niks.
Misschien dat die het ook wel oké hadden.
Ja, die kunnen nu ook nog steeds de supermarkt inlopen.
Maar luister, dat ben ik wel met je eens. Dat we echt in een hele goede, waarschijnlijk de allerbeste periode zitten. Misschien even deze paar maanden niet, maar gemiddeld genomen wordt het alleen maar beter.
Nou ja, Ethiopië is fucked, hoor ik net. Dat wist ik niet.
Ja, en Brazilië en zo nog wel een paar.
Ja.
Maar waar ik meer bang voor ben, is dat we dus ik heb er geen goed woord voor, totalitaire regimes krijgen en dat we het allemaal maar moeten pikken. Dat zo'n oranje orang-outang als Trump aan de macht is en dat er gewoon mensen zijn die hem voorafgoden en dat ik echt denk, dit is niet oké, man.
Maar is deze protesten niet juist ook een hoopvol geluid? Dat er juist heel veel mensen zijn die tegen
hem. Ben ik absoluut met je eens. Maar ik ben er dus heel bang voor dat dit dus weer verdwijnt. En dat er geen reet verandert.
Een van mijn tips,
en dat het telkens dichterbij komt.
Een van mijn tips is een podcast zometeen. En die gaat over die polarisering. En het betoog van, het is Dan Carlin, laat ik het maar gewoon zeggen. Dan Carlin
heeft weer een
common sense aflevering gemaakt die ik straal over het hoofd had gezien.
Ja,
dus dat wordt een van mijn tips zo meteen. Maar wat hij eigenlijk zegt, of zich afvraagt, van is die polarisering A, is die er echt? Of hebben we gewoon een super grote middenmoot die eigenlijk best goed door een deur kan, maar we zien de hele dag, he, die edge cases van die extremelingen, de communisten tegen de nazi's bij wijze van spreken. En omdat we die de hele dag zien, hebben we het idee, oh fuck, dan moet ik maar op die ander gaan stemmen. Terwijl eigenlijk is er gewoon heel veel plek in het midden waar je gewoon niet stil bij staat, omdat die niet zo'n groot platform hebben of niet zo opvallen. En dan vraag 2, is dit wel of niet een rechtstreeks gevolg van eigenlijk de informatierevolutie. Hè? Je had de industriële revolutie, de agrarische revolutie, noem maar op, al die revoluties. En we zitten nu in de informatierevolutie. En gaan we hier dan over 100 jaar op terugkijken en denken we, nou, dit was gewoon een onherroepelijk gevolg daarvan. Als je vrije informatiedeling hebt, dan krijg je dus social media, dan krijg je dus allerlei gekke fringe websites en dan krijg je hele rare YouTube rabbit holes. Dat hoort er gewoon bij. We're along for the ride en dit is gewoon een onherroepelijk gevolg. Een periode waar we gewoon even doorheen moeten met z'n allen.
Maar om eruit te komen?
Ja, dat is dus de vraag.
Is
dit, A, hebben we er invloed op? En B, waar leidt dat dan naartoe? Ik bedoel, als je zegt, oké, het polariseert steeds meer en het wordt gewoon goed tegen kwaad en allebei denken dat ze goed zijn en dat dan de kwaad is. Ja, weet je, hij vergelijkt het op een gegeven moment in de Romeinse Republiek. gaf dat op een gegeven moment een soort implosie waar het keizerrijk uit ontstond. Gek genoeg.
Ja, dat kan.
Dan wint een populist en die is dan voortaan heel lang aan de macht en dan blijft hij voor altijd de keizer.
Maar ik heb eigenlijk juist het gevoel dat het misschien niet, ik weet het niet, hè, dat is een beetje een ander perspectief, misschien niet op dit moment aan het polariseren is, maar dat juist, omdat we juist in contact zijn met, door de informatietechnologie, met al die verschillende mensen en culturen en empathisch vermogen hebben om met al die verschillende mensen en culturen mee te kunnen leven, dat we juist al onze polarisatie moeten laten varen en juist steeds meer respect moeten hebben voor iedereen en alles. En dus dat iedereen juist altijd ook die veilige middenmoot, die dacht dat ze de veilige middenmoot waren, die hebben eigenlijk hele polariserende meningen over die uiterste, wat ze nooit beseften. En juist nu door al deze informatie en door de manier dat iedereen alles deelt en dat je in contact komt met allemaal andere mensen, besef je dat je eigenlijk heel polariserend bent. Ook al dacht je dat je de middenmoot bent, denk je, oh shit, eigenlijk denk ik allemaal dit soort dingen. Dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Ik dacht dat ik die veilige middenmoot was.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk allemaal rare standpunten. En ineens besef je van, ik sta toch aan een kant of zo.
Ja.
Ik denk dat wat er juist aan het gebeuren is, dat iedereen niet meer moet polariseren en iedereen juist heel erg open moet staan voor alles. En iedereen denkt van, oh nee, nu iedereen heeft een stem ineens. Mm-hmm. Door informatietechnologie.
Je moet overal wat van vinden ook.
Nee, ik denk dat je juist heel open moet zijn.
Ja.
En niet per se overal iets van moet vinden, maar juist alles moet met heel veel enthousiasme en interesse moet aanhoren. En in plaats van dat je meteen iets vindt. Mm-hmm. Dat je juist leert. Ik denk dat we heel veel moeten leren. We hebben nu zoveel informatie, maar we leren niet genoeg. We hebben alleen maar meningen. We zitten alleen maar, oh, dit is informatie. Oh, ik vind dit. In plaats van dat je zegt, oh, dit is allemaal zo interessant.
Dat is wel, ik ben het voor 98% mee eens. Maar ik denk dat het ook een sign of the times is, omdat we nu in die informatierevolutie zitten, dat we nog niet weten hoe we ermee om moeten gaan. En dat we dus nog niet weten dat je jezelf kan openstellen en dat je van mening mag veranderen.
Ja, dat is wel echt een belangrijk ding, hoor.
Ja, want dat zie ik ook. Want bijvoorbeeld, ik heb zo'n filmpje van Erik van Muiswinkel geretweet, waarin die zegt, nou, ik ben 18 jaar de hoofdzwarte Piet geweest, staat er niet bepaald meer achter. En dan zie je mensen, ja, en dan moet je eens in zijn timeline kijken en het is een hypocriet. Hoezo? Hij is tot een inzicht gekomen. Ja. Dat is fucking krachtig, gast.
Ja, vind ik ook.
Ja, dat is bij politici ook. Als een politicus van standpunt verandert en is in draai komt. En als jij op YouTube of waar dan ook per ongeluk het N-woord zegt, en dan ben je die platform, dan ben je nergens meer welkom. Dan denk ik, ja, oké, hoe groot en gemeend.
Ben ik zelf ook schuldig aan
het over hebben. Hoe groot en gemeend moet je excuses zijn? Ja. Want dit is iemand die zijn leven gebeterd heeft, die heeft geleerd. Daarvan is de kans dat hij het N-woord nog een keer zegt, nog kleiner.
Ja.
Dus weet je, ik zeg niet dat je dat woord moet zeggen. Ik zeg alleen, als je het zegt en iemand heeft daar een probleem mee. En je zegt sorry en je denkt, oh fuck, dat vloekt eruit.
Erg moet je
mijn excuses. Worden. Ja, en dat is wel iets van, een stukje cancel culture dat ik wel zie. Van als iemand op Twitter een verkeerd woord zegt, ja, dan komt de mob en dan word je gelyncht. En ja. Doe je geblokt forever. Geen herkansing, niet lang start, ja, fuck you.
Cancel culture, dat woord ken ik nog niet. Daar was ik overigens zelf schuldig aan, hoor. En ben ik waarschijnlijk nog steeds aan die cancel culture.
Ja, want dat vind ik een belangrijk punt dat je maakte. Van als iemand zijn leven betert of tot een nieuw inzicht komt, dan moeten we wat relaxer in worden.
Ja,
er moet een excuses mogelijk. Als jij in de gevangenis komt, ook al was het moord, en je zit daar 30 jaar, en je komt er als een Moeder Teresa uit en je hebt 3 boeken geschreven over de psychologie achter, achter moord. Ja, weet je wel. De hele film American History X gaat over een skinhead die bekeerd wordt.
Ja. Nou ja, ik denk dan even aan... ik heb PewDiePie op een gegeven moment aan de kant geschopt. Zo van, ja, een flikker op, vuile racist. Hebben wij het een keer over gehad. Toen zei ja, hallo gast, hij is er wel enigszins teruggekomen. Maar nu heeft hij bijvoorbeeld echt ook geld gedoneerd en actief deelgenomen aan de hele BLM-discussie. En dan denk ik, ja, misschien moet je daar even vanaf gaan stappen, Floris. Want je zegt het wel over Erik van Muiswinkel, waarom dan niet over hem?
Nou, de grap is, met
today
PewDiePie...
Today I kwam tot een inzicht.
Toen ik voor het eerst PewDiePie keek, dacht ik, wat een mafketel met rare video's. Alleen het grappige is, als je hem wat langer volgt, en dat doe ik nu, af en toe heeft hij opeens zo'n filmpje over stoïcijnse filosofie. En heeft hij zo'n hele tekenpresentatie gemaakt over zijn favoriete stoïcijns filosoof en hoe je in het leven zou moeten staan. Dan denk je, Ja, daar kijken dan toch opeens 7 miljoen mensen naar. Ja, ja, weet je wel, dat tikt me toch maar even tussendoor.
Maar we mogen wel sommige mensen gewoon in die cancel houden, toch?
Ja.
Hey, dat ging ik me vervolgens ook afvragen. Want jij begon te filmen over moord.
Vind ik wel een mooi voorbeeld in deze. Ja, maar die heeft dus echt een onwijs goed filmpje gemaakt over heel BLM en waarom je daarachter moet staan en een vergevingsgezin moet zijn en iedereen gelijkwaardig is en weet ik voor wat. Schijnt. Ik heb die shit niet gekeken. Ik heb hem geblokt op YouTube, dus ik zie zijn filmpjes niet.
Daar gaan we al.
Dus nee, maar weet je, is dat dan fair? Ja, die gast boeit me niet, dus eigenlijk maakt het me niet uit.
Nee, maar ik weet dat inderdaad ook niet. Zeg maar, wanneer is het te erg? Kan je iemand niet meer vergeven? En wanneer mag je wel iemand vergeven? En is het niet ook maak je ook niet een punt door iemand niet te vergeven? Als punt te maken, dit soort dingen kunnen niet door de beugel.
Ja, en dat is voor iedereen anders.
Ja. Het is wel grappig, hè? Want we vroegen, Floris, hoe is het nou met je?
Ah. Ja, die zitten.
Ik wou er namelijk nog iets aan toevoegen. Kijk, ik ben een depressief persoon, dus ik heb gewoon depressies. En dat betekent dat dit soort dingen gemiddeld meer invloed op mij hebben dan meer invloed op mij hebben dan gemiddeld. Laat ik het dan even andersom zeggen. Dus ik heb hier gewoon af en toe last van dat het een heftig impact heeft op mij. Super cool, ik krijg een berichtje. En dat is vervelend. Maar ik weet daar redelijke raad mee inmiddels, heb ik het idee. Ik ga wel lekker de Social Justice Warrior op Twitter uithalen. Elke dag even Baudet uitschelden of zo.
Lekker voor je. Nou, dan ga ik er nog een vraag in gooien voor Sabrina.
Ja, doe man.
Oké. Dit is een vraag van Bart de Water. Die zat hier ook al aan deze tafel in het verleden. En hij zegt: door corona zijn we veel meer thuis gaan werken. En wat vind je van de huidige stand van zaken? De zaakjes, zowel hardware als software. En hoe denk je dat dit gaat veranderen? Welke nieuwe producten, manieren van werken gaan moeten er komen? Stukje context. De markt hiervoor is opeens hard gegroeid, dus ik denk dat er nog genoeg bedrijven op in willen springen om bijvoorbeeld de volgende Slack of Zoom te worden.
Ja. Ja. Ik weet eigenlijk zelf echt niet helemaal wat ik beter vind thuiswerken of op kantoor werken. Maar oké, dat terzijde.
Jezus, dat is echt de no-brainer van de eeuw voor mij.
Oh ja, nee, voor mij dus niet. Maar ja. Oké, dat terzijde. Uh-huh. We hebben toevallig met Tellart sinds de coronacrisis, zo noem ik het maar even, allemaal
zo heet die
experimentele
ook.
experimentele okay. Experimentele projectjes gedaan. En een daarvan was en heel veel over videocalling. Ik weet niet of jullie die gezien hadden. Yes. Maar een daarvan was een prototype voor een videocall environment of app, waarin je het geluid van je stem in relatie staat met de afstand die je hebt tot een ander. Als je in een videocall zit, normaal heb je allemaal rectangle schermpjes. Ja. Maar nu ben je bijvoorbeeld allemaal rondje in een ruimte. En je kan dat rondje verslepen. Mm-hmm. En als je je rondje dichter bij een ander rondje sleept, dan hoor je diegene.
Kan je een soort
ja, dat hebben we dus.
Dit hebben we nodig voor weerwolven. Ja, sorry.
Wij hadden dus dat bedacht. Een prototype gemaakt. Dus we hadden dan Jitsi is open source. Ja. En dan hadden we het zelf in elkaar gecode. Om het werkend te krijgen, ja. Maar heel
rudimentair.
Dat is zo vet. Het was vet.
Nee, dit is leuk. Hij ziet het toepassen. Ja, nice.
Maar anyway, om jouw enthousiasme te stimuleren, er is een service out there. Dat heet spatial.chat.
Oké.
En daar werkt het al. Dat werkt al nu. Je kan gewoon een chatroom maken en dan ben je een cirkeltje. En dan kan je met al je vrienden meeten in cirkeltjes en naar elkaar toe slepen. En dan hoor je.
Oh, dat is wel jammer, daar heb ik niet zoveel van. Nee, maar vet. Als ik internet heb, het eerste wat ik doe is dat. Ja, wat cool.
Ja. Nou ja, dus dat soort. Ja, en dus dat was een experiment. Andere experimenten die hebben gedaan waren veel meer gamified. Dus bijvoorbeeld dat je elkaar kan high-fiven in een call. Dus dat je soort van je hand aan de zijkant van je videoschermpje houdt. En dat die andere persoon dat ook doet. En dat hij dan trackt van oké, hier wordt gehighfived.
En nooit zo psss.
Ja, precies. Ja, letterlijk.
Ja.
Ja. Dus het zijn allemaal hele silly experimentjes. Maar we hadden er ook een gedaan dat je de call per se buiten moet hebben. Dus bijvoorbeeld je moet de call opnemen. Maar hij verbindt je alleen in de call als je buiten bent en aan het lopen bent. Dus soort van, want we dachten heel erg van oké, we zitten nu allemaal de hele dag achter ons scherm, achter ons bureau.
Ja, dat is niet oké.
Dat is ook niet oké. We moeten wat meer calls buiten doen. Dus hoe stimuleren we mensen om hun calls buiten te doen? Dus dachten we maken een soort van appje waarmee je verplicht naar buiten moet voordat de call werkt. En je moet ook verplicht lopen. Want als je niet loopt, dan valt de call weg.
Maar dat waardeer ik dus wel aan jullie. Dat je gewoon, cool, je hebt een gek idee en dan ga je het bouwen en dan kijk je of het werkt. Want ik zie nu al 30 dingen die misgaan.
Ja, tuurlijk.
Jij begint het gewoon te doen.
Ja, we doen het gewoon, ja.
Ja. Ja. Dan bouw je ook wel anekdotes op. Ja.
Ik las een stukje Reddit, heus wel. Van iemand en die zei van een van de tofste dingen die wij hebben gedaan met het thuiswerken is dat we dus, we hebben elke ochtend een stand-up. We zijn developers, we hebben een stand-up. En dat doen we dus niet via Zoom. Dat doen we in Red Dead Redemption rondom het kampvuur.
Oh, nice.
Toen dacht ik, dat is wel vet.
Ja, ja, dat is schattig.
Nou ja, maar je hebt ook een beter, nee, maar je hebt dat krakend geluid van het vuur en weet ik wat. Dat is gewoon toffer.
Dan een beetje...
Ik heb het!
Oh.
De wereld! Het is VR... Weerwolven. En dan zit je in een kring.
Dat staat vast al.
Nee, dat is nieuw, heb ik net bedacht. Dan zit je in een kring en je moet ook steeds naar beneden kijken. Of je scherm wordt gewoon zwart en dan wordt het weer dag. En dan zie je elkaar weer en dan kun je een beetje zo van... wie gaan we... Doen? En dan heb je dus allemaal van die special orbs en die kun je dichter bij elkaar. En dan hoor je die persoon. Dus je kunt wel roddelen, terwijl je elkaar net wel ziet.
Ja.
Dat kan dit echt niet.
Nee,
dus VR is beter
ja,
dan echt leven.
Maar je kan het gewoon maken in special chat.
Ja, maar ik ben daar te dom voor.
Nee, je hoeft niet te programmeren. Gewoon nodig je vrienden uit in de cirkels.
Ja, precies. Nee, maar dit gaan we doen. Ik heb, zeg maar, 8000 nerds zitten nu te luisteren. En die denken allemaal, Randal, wat ben je een genie, dankjewel. Wij bouwen dit wel.
Ja, oké.
Okay. Oh my god, dit wordt episch. En dan kun je ook, dat zeg maar, op een gegeven moment zie je vijf bolletjes zo naar een hoekje gaan. En denk je,
wat gaan we nou doen?
Daar zijn ze, de wolfjes. Ze gaan even onderling praten. En dan ga je er naartoe. En dan ga je meeluisteren. Nee, dat werkt niet. Dit is min of meer het slechtste idee ooit.
Ik heb nog een keer een universiteitsproject gedaan over weerwolven.
Uh-huh.
We dachten, hoe kunnen we een cijfer halen met iets leuks doen?
Ja.
En, ja, en we hadden dus bedacht dat je kan zien als iemand... wat was nou de theorie? Je kan zien... Oh ja, je weet wanneer iemand een weerwolf is als diegene... niet door de andere weerwolf heen praat.
Mm.
Dus als je een groepsgesprek hebt en je analyseert welke mensen nooit door elkaar heen praten,
ja,
kan je dan zien, kan je dan uitvinden wie de weerwolf is. Dus hadden we meerdere weerwolf simulaties opgezet op de TU Delft.
Mm-hmm.
Waar mensen uitgenodigd, die moeten verplicht weerwolven met allemaal microfoontjes op en alle audiotracks apart opnemen.
Zet je eraf.
En dan hadden we, en die hebben we dan allemaal geanalyseerd om te kijken of er een correlatie is tussen of we de weerwolven verspreken of dan de andere weerwolven stil zijn. Anyway, we hebben geen correlatie gevonden.
Oh, dat is jammer.
Ja.
Ja.
Ja, dat is inderdaad jammer. Ik dacht namelijk al bij mezelf, als dat zo is, dan is je er nog steeds een fucking goede weerwolf. Want die lult gewoon dwars door je heen als hij er zin in heeft.
Kom je een keer mee, weerwolf, op onze Slack?
Hoe werkt dat, weerwolf op Slack?
Daar hebben we een bot voor gebouwd. En er zijn allemaal geheime private channels. En elke rol zit met elkaar in zo'n channel. Dus de wolven hebben een channel. En de zieners hebben een channel enzovoort. En er is een groot dorpplein. En daar kun je ook chatten. En je kunt DM's sturen naar elkaar. En de plots worden echt episch. Het is echt zo ziek. Je bent een weekje echt verslaafd. En helemaal druk. En kan aan niks anders denken. Maar het is zo magisch.
Wow.
Doen ongeveer 25 mensen mee per keer.
Ja, ik was wel de laatste keer uitgeloot. Dus dat potje boeide me toen geen flikker, had ik besloten. En toen gebeurden opeens de meest magische dingen. Maar goed, daar hebben we onze community feed voor. Daar wordt nagepraat.
Ja,
nu
sorry.
Gaan we nog even de laatste vraag doen. En dat is die van Jorren. En daarna gaan we de tips geven. Jorren vraagt zich namelijk af. Als je een t-shirt aantrekt, doe je dan eerst je hoofd of eerst je armen? En ik vond deze vraag gewoon belachelijk. Want ik denk, waarom? Hier kan maar één antwoord op zijn. Maar dat is alle goede vragen. De ene helft van de bevolking denkt, het is natuurlijk het een. En de andere denkt, het is natuurlijk het ander. Bijvoorbeeld, doe je een patatje met, of een patatje speciaal met curry of ketchup.
Of friet speciaal als je...
Ja. Bestek mand, bestek la.
Ik ging er al de hele tijd over na te denken, maar ik heb echt geen idee.
Als je een t-shirt aantrekt.
Ik weet het echt niet.
Nee? Moet je even bewust
naar. Ja, ik
moet jij een t-shirt aandoet.
Heb je een t-shirt voor me?
Ja, wacht hier.
Ik weet het niet. Ik denk mijn armen.
En hoe zou je het anders moeten doen?
Ik denk mijn armen.
Nou, er zijn dus mensen die doen eerst hun hoofd.
En hoe komen die armen dan?
Ja, zo. Boep.
Ja, maar dan rek je hem uit.
Ja.
En dan scheurt hij misschien wel.
Ja, ik heb ook zoiets van... Hm? Voor mij armen. En ik heb een soort methodiek dat het heel snel gaat ook.
Mm.
Echt waar?
Ja, dus dan ik pak hem uit mijn kast. Dan zorg ik dat ik de goede kant achter heb.
Ligt hij al goed, zeker?
Nee, helemaal niet. Hij ligt met het labeltje naar beneden toe op een gevouwen kast. Okay. Dus kraag je naar voren, snap je?
Ja, maar dat is labeltje toch juist omhoog.
Nee, dus dan pak ik hem uit de kast en dan draai ik hem om. En dan gaat mijn linkerarm gaat ongeveer tot de helft. En die rechterarm gaat dan nog door het gat, zeg maar bijna. En dan flop, flop. En dan is die aan. Dus echt 1,5-2 seconden werk.
Ja, oké. Wacht.
Nu weet ik zeker dat mijn arm eerst gaat. Want ik kon hem even niet visualiseren. Maar als ik al gel in mijn haar heb, dan moet mijn arm eerst. Want dan moet ik dat gat zo groot mogelijk maken. Ja. Als gaat mijn haar keren. Ja. En jij hebt dat niet. Jouw haar zit gewoon altijd goed.
Moet je even voelen hoe mijn haar aanvoelt dan.
Ah, dat is keihard.
Ja.
Maar ik denk dat voor Jorn, de juiste vraag is, welke arm doe je eerst?
Inderdaad, de juiste arm.
Nee, blijkbaar links.
Nee, links tot de helft, rechts dan tot het gat.
Dus eigenlijk dan, rechts.
Dan pak ik hem links weer door en dan gaat hij eroverheen.
Sowieso is het een beetje net alsof Ace Ventura die geboren wordt uit die neushoorn in de tweede Ace Ventura film. Laat maar. Jongens, het is tijd voor de tips.
En kijk maar aan van... Ja.
En Floris, jij mag aftappen.
Holy crap, die heb ik echt al tering lang niet gezien, die film. Ik heb maar één tip voor de mensen. En het is een podcast voor de verandering. En jullie zijn inmiddels van mij gewend om een YouTube-tip te krijgen.
Nou, ik vind het anticlimactisch dit.
Ja, sorry.
Had al een bordspel gedaan of zo.
Maar het komt wel de YouTube. Telt dat dan wel weer een beetje? Oké. Okay.
Ja, dus gediend.
Een van de mensen, CQ Topics, die ik volg op YouTube is Stefan Pop. Ik vind Stefan Pop een hele leuke comedian. Hij heeft...
Woordje van Herman Rock.
Ja, tuurlijk.
Sorry.
Je kan er allebei voor leren in Tilburg.
Goed verhaal.
Op de Rock Academie, kom aan. Stefan Pop heeft samen met Ryan Panday. Zo, ik verneuk ik je naam mee. Sorry, man. Een podcast. En die heet Voor de Show in Toemler. En het is niet alleen maar comedy, maar het is wel heel leuk.
Het zijn gewoon twee grappige gasten die gaan praten.
Ja, maar ook wel over hele serieuze onderwerpen. En ze hebben vaak ook een gast. Dus het lijkt wel een beetje op ons. Maar dan geen nerd. dan geen nerds, tenminste, dat beweren ze.
Ja.
Ja.
Maar we moeten ze wel uitnodigen, hoor ik. Crossovertje maken.
Ja, nee, ik ben voor.
Maak dit happen. Voor de show. Maak dit gebeurend.
Voor de show, ja. Ik weet niet. Ik vind Stefan Pop echt fucking grappig. Maar het nadeel altijd als je comedians uitnodigt, is dat ze dan ook het gevoel hebben dat ze grappig moeten gaan zijn.
Misschien niet.
En dat is niet de bedoeling. Want ze zijn heel leuk uit zichzelf. Dus ze hoeven dat niet nog eens te bewijzen.
Ja. Ja. Die kans is aanwezig inderdaad.
Ja, dus linkje in de show notes. Ik regel die link voor jou.
Is goed. Sabrina, wil jij eerst de tip of zal ik gaan?
Ik ga wel.
Oké. Okay.
Cool.
mijn tip was gebaseerd op muziek dat ik vandaag had te luisteren.
Uh-huh.
En dus mijn tip is de muziek, maar er zit een beetje een verhaal omheen. Dus nu komt het verhaal. In 1973 heeft iemand een onderzoek gedaan en een boek geschreven. En dat heet, mijn hersenen. The Secret Life of Plants.
Uh-huh.
En dat is dat boek gaat over, waarschijnlijk hebben mensen hier wel van gehoord. Maar dat gaat inderdaad over dat planten misschien... communiceren omdat ze bang zijn om doodgemaakt te worden. Mm-hmm. Door de manier waarop hij zijn onderzoek heeft gedaan. En in 1976 heeft iemand vervolgens een album gemaakt dat door planten geluisterd moet worden. En dat album heet Plantasia. En dat is een soort van hele weirde computer sounds-achtig album. En dat is dus gemaakt niet om voor mensen om naar te luisteren, maar voor planten om naar te luisteren. En het is ook gewoon best wel vette. Het muziek, geluidjes. Het is vet. Plantasia dus.
Maar, het is even gecomponeerd, dus dan is het muziek toch?
Hebben planten oren?
Nee, maar trillingen.
Ah. En dat vinden ze
relaxed. Er is ook een podcast van Radiolab, die heet Smarty Plants.
Uh-huh.
Die moet je dan ook luisteren en dan kan je het beter waarderen.
Ja, want ik ben dus heel erg benieuwd. Als ik namelijk de muziek van Floris moet luisteren en hij die van mij, dan worden we allebei diep ongelukkig. Dus je zult een veld met gras hebben, de muziek opzetten en dat hier zo'n plukje staat, chill. En dan verderop is, nee! Dat lijkt me geen goed festival voor dat gras. Sorry. Ah, vet.
Ja, ik zit wel, ik kan jouw muziek wel waarderen hoor. Alleen niet te lang.
Nee.
En andersom ook.
Ja. Je luistert mooie cd'tjes voor me te poepen aan. Ik heb twee. Hele mooie tips. Jongens, ik heb er twee. En de ene is... In een andere podcast kun je mij horen in een heel relaas... waarin ik eigenlijk aankondig slash heb besloten... dat ik mijn ogen moet gaan laseren. En dat ga ik later dat je anders doen. En ik heb daar een beetje onderzoek naar gedaan. En inmiddels best wel veel, maar ik ben nog lang niet klaar. Want er zijn eigenlijk, in ieder geval voor mijn sterktes... twee stromingen die je kunt volgen. De ene is de welbekende LASIK. Die hoor je overal, die kent iedereen. En dat is ongeveer synoniem geworden voor ooglaseren. LASIKen, hè, in de VS... kondigen ze het ook aan, welke methodes ook volgen of gebruiken of kopen of hoe je het ook wil noemen. Ze zeggen altijd van, hey, ik ga mijn ogen lasiken. Maar er is ook een stroming en die heet de PRK. Heel moeilijk woord, ga ik niet eens aan beginnen. Maar het verschil is ongeveer dit. Bij LASIK snij je een heel dun flapje los en dat flapje klap je weg. En dan kun je je ogen laseren, want je moet iets dichter. Net zoals je huid, die heeft meerdere lagen.
Dan die lens laseren of je hoornvlies.
En dan leggen ze dat flapje weer terug. En het voordeel is, de volgende dag, of eigenlijk de dag daarna, zie je prima. Het genezingsproces is vrij snel en je kunt al vrij snel vrij goed zien. Dus qua comfort, gewoon hoe relaxed het is om te ondergaan, is die methode best wel heel goed. Alleen, en nu ging ik me erin verdiepen. Het is ook de methode met de meeste complicaties. Ze raden bijvoorbeeld af om contactsporten te gaan doen. Dus als je ooit een hele nare elleboog op je oog krijgt en die flap schiet los, dan ben je niet happy. Ze snijden bij die flap ook een heel aantal zenuwen door, waardoor je een grotere kans hebt op droge ogen, want je traanbuizen krijgen geen signaal dat je ogen droog zijn. En nu komt het mooie, er zijn zelfs mensen, omdat die zenuwen er niet meer zijn, krijgen ze fantoompijn. Weet je wel, net zoals iemand die een hand mist, die krijgen dan fantoompijn, omdat die hand is er niet meer. En nu... Dan krijg je fantoompijn op je oog. Nou, en ik wil niet overdrijven, maar er worden zelfs zelfmoorden gepleegd door mensen die dat overkomt.
Ik kan me dat zo voorstellen.
Ja, dus ik denk, hoe groot is de kans? Niet zo groot, is helemaal niet zo groot. Maar ik denk, toch even kijken naar die andere methode dan. Ja. En die trans-PRK, dat is eigenlijk van oorsprong een best wel barbaarse methode. Want wat ze in het begin deden is, ze gingen met een mesje, schraapten een stukje van je oog weg. Dan doen ze het laseren. Alleen dat stukje, dat bovenslaagje, groeit gewoon weer terug. Dat duurt even 2 weken, 3 weken. Maar dan groeit terug. En dan is je oog gewoon weer op volle sterkte. Net als daarvoor.
Maar is het dan... Oké, dus wacht even. Bij LASIK snijden ze dus een stukje los en flapje en bla. Ja. Maar dat is een stukje hoornvlies wat ze... In feite, dat heet op hoornvlies.
Of ja, dat voorste, is niet het goede woord.
Dat maar. Voorste bolletje, zeg maar.
Ja,
dus ze gaan niet aan je lens... Mm-hmm. Die daarachter zit, klooien.
Nee.
Maar aan wat daarvoor zit. En bij de methode die je nu zegt, dan gaan ze niet een flapje snijden. Maar gaan ze gewoon, zie je het als je voorruit van je auto.
Ja.
Gaan ze gewoon heel hard te poetsen, zullen we zeggen.
Je moet het zo zien, net als je huid. Het heeft echt...
Rina die kijkt erbij en denkt, nee, dit wil ik niet.
Het zijn zeg maar, maak voor het gemak even, er zijn 3 lagen.
Ja.
Je kunt die derde in die tweede laag kun je laseren. Dus bij die flap doe je laag 1 en 2 flapje even weg. Je lasert op laag 3.
Mm-hmm.
En dan flap je het weer terug. Maar dat geneest redelijk snel. En als je gewoon een van de mazzelaars bent, niks aan de hand. Merendeels mazzelaars. Gaat er helemaal top. Alleen als je een van de pechvogels bent, ja, die flap, weet je, het geneest nooit 100%. Het groeit wel dicht, maar het is gewoon een litteken. Dat is een litteken. Mm-hmm. Litteken is een litteken. Bij die PRK-methode wil je alleen het allerbovenste laagje weg. En dat laagje groeit terug. En vroeger was dat heel barbaars. En toen deden ze het op een gegeven moment met alcohol, branden ze het weg. En nu hebben ze dus een nieuwe methode, en die bestaat al een heel aantal jaar, maar dit trans-PRK. Dan schroeien ze dat allereerste laagje weg, ook met lasers. Dan doen ze met lasers dus de laag daaronder op de sterkste corrigeren. En dat allereerste laagje groeit weer terug. Het nadeel is, je hebt een langere hersteltijd. Je ziet iets langer, net iets minder goed. Maar uiteindelijk het resultaat op langere termijn... Minder kans op bijwerkingen. Gewoon weer sterke ogen. En ik wil dus eigenlijk als advies geven. Als je je ogen wil laten laseren en je komt in zo'n kliniek. Dan is het allemaal LASIK dat de klok slaat. Ze geven het je als advies. Ze zeggen dit wordt het meest gebruikt. Oh, dat is hartstikke veilig. En het is ook allemaal heus wel veilig. Maar dat is mijn tip. Verdiep je toch ook eens in dat trans-PRK. Ja, je bent even een week uit de running. Ja, je hebt er even 3 maanden oogdruppels voor nodig. Voordat je er echt weer helemaal bovenop bent. Maar dat langere herstel, weegt dat dan op tegen de kans op risico's en bijwerkingen? Ja. Dus onderzoek het gewoon eens. Er zijn een heleboel YouTube-video's van. Ik ga deze methode denk ik uiteindelijk toch doen. Weet je wel, dan maar een week geen werk. En misschien als ik pech heb, 2 weken. Want je hebt echt wel even last van je ogen dan. Terwijl
maar
het
je
geneest.
Kan ook geen tv kijken of zo, toch dan?
Ja, dat is even slikken.
dat is wel shit. Maar ja.
Ja, maar wat die maar ene hebt, week voor daarna.
Maar
je
hebt er veel langer profijt van. Ja. En je hebt,
zo zie ik.
Je hebt die flap niet. Ja. Nee, ik had nog wel een stukje gezien over dat ze ook al lenzen gaan vervangen.
Ja.
En dat ze zelfs nu een lens hebben waarmee je kunt inzoomen.
Mm. Ja hoor.
En toen dacht ik, ja nee echt, dan kan je toch twee keer inzoomen. Het lijkt mijn iPhone wel.
Inspector
en toen
gadget,
dacht ik, ja. Holy crap, weet je, misschien moet ik daar gewoon even op wachten dan.
Ja. Dan download je de buttplug.io app en dan kun je daarmee zo de Bluetooth stack van je lens bieden.
Ja, dan doe je zo even je ping en je duim tegen elkaar van je linkerhand en dan doet hij zoom.
Ik vond je meer lijken op Spider-Man eigenlijk.
Ja. Oh.
En oké, nou goed, dat was gewoon mijn tip.
Maar ik vind het wel een vette tip.
Ja, want het werd mij wel verteld in de kliniek, maar het was bijna zo van, ja,
dat is er ook. Ja.
En dan zit je daar 2 weken thuis, dat wil je niet. En ik denk, nou, ja.
Is het net zo duur?
Maar wat?
Het is zelfs goedkoper.
Maar en het is dus ook echt minder complicaties?
Ja.
Oké.
Kijk, in beide gevallen...
Is het ook gewoon minder mensen die het hebben gedaan?
Dat verschilt waar je het doet. Kijk, in de VS zijn de klinieken die adviseren het wel. En daar is 90% neemt PRK en 10% neemt LASIK. In Nederland is het ongeveer andersom.
Okay.
Dus dat hangt er maar net vanaf waar je zit en wat de stroming daar is. In Nederland is vooralsnog het merendeel toch voor dat gemak. Het wordt nog best wel gepromoot. En er is een documentaire van Zembla. En die is zo... goed blijkbaar dat hij zelfs is vertaald naar het Amerikaans of naar het Engels. En in Amerika is hij meer bekeken dan hier in Nederland. En die heet Met droge ogen. En die gaat ook over die complicaties. En ook, er wordt iemand gevolgd die inderdaad die fantoompijn heeft.
Oeh.
En dan denk je van ja, weet je, ook al is het een 1/10 promiel. Als ik die guy ben, nee.
Nee.
Weet je wel, ik ga wel een week op bed liggen.
No thanks. Ja. Ja.
Andere tip, maar dat is eigenlijk ook half een soort verzoekje. Want mijn zwager, die is op een gegeven moment al zijn vakanties gaan filmen met een GoPro en zijn camera. En dan is hij op een gegeven moment ook verhaaltjes bij gaan vertellen. En die is dat heel stug elke keer blijven editen tot een leuke vakantievideo. En op het begin waren die, nou ja, nog niet zo om over naar huis te schrijven. En die werden langzaam steeds beter. En hij heeft nu een aantal maanden sabbatical genomen samen met mijn zusje. En die zijn op wereldreis gegaan. En hij is gewoon zo bezeten van het goed worden in video's maken, dat hij maakt inmiddels best wel goede video's. En hij is ook op best wel leuke, bijzondere plekken geweest. Dus hij maakt ook best wel coole vakantievideo's.
Dus dan moeten wij allemaal naar
alle
vakantievideo's.
Als je denkt, moet ik een video zien van iemand die op vakantie gaat naar Bali? Daar zijn er vast 1 miljoen van. Ja, dat klopt, lieve luisteraars. Maar het lijkt mij wel geestig dat hij ergens deze week wakker wordt en dat de 1000 man... naar zijn video hebben gekeken. Dus dat is eigenlijk een soort van knipoogverzoek. Ik ga links in de snow notes zetten. En dan kun je erop klikken. En dan gaan we gewoon zijn video bekijken. En daar even een berichtje achterlaten. Van, oh, leuk gedaan, vet. Nu wil ik ook naar Bali.
Ja, en dan een duimpje omhoog. Subscribe en de bel.
En een belletje inderdaad. Ja.
Ja, ik dacht eerst even dat je erheen ging werken. Van, hij loopt echt vast, jongen, met zijn storage. Heeft iemand nog een harddisk over? Ja, toen dacht ik, ja, misschien heeft hij een nieuwe apparatuur nodig.
Ja, inderdaad. Ik had het ook gekund.
Nee, maar cool. Linkje in de show notes. Of doe je ook gewoon vertellen hoe ze YouTube
hij heeft? Hij heet Mark Jos van der Pol en hij staat op YouTube.
Mark Jos van der Pol.
Ja.
Op de YouTubes.
Klinkt chic, hè?
Jongen, ik ga er nu meteen heen.
Laten we dat doen.
Als je nu hoort, dan ben ik dat.
Zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag was Sabrina Verhagen. Sabrina, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
De social media en mijn website.
Je website?
Ja, gewoon Sabrina Verhagen op googlen en dan vind je alles.
Dan kom je er vanzelf al. Ja. Het is ons ook gelukt. Hey, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar ons prachtige Slack-kanaal. Meer dan 1500 nerds ging je voor en het is daar berengezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor allerlei mooie perks en toegang tot dat bijzondere patron-kanaal op Slack. Ik mag niet meer zeggen van Flor dat het geheim is.
Ja, nee. Elke week zeggen we bij ons geheime Patreon-kanaal. Ja, als we het elke week verklappen, dan is het niet echt meer geheim, hè?
Nee, maar als je erin komt, is het wel een magische ervaring.
Ja, dus, ja, nee.
Dus
het is
net
ook
alsof
een heel,
er iets is wat je nog niet wist.
Het is bijzonder of besloten. We moeten daar nog een goed woord verzinnen.
Ja. Gezellig.
Ja.
Merchandise is te vinden op onze webshop. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. En adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Cheerio.
Ciao.